Hartelijk welkom, dames en heren, bij de commissie Bestuur en Middelen. Ik zie uw ontsteltenis, dus ik moet me even weer verontschuldigen dat in ieder geval ook krijg een geluid hier in mijn oren, maar goed, dat hoor je op de radio wel een beetje vaker. In ieder geval, de heer Burger die zou een uurtje later pas kunnen beginnen, dus op het moment dat hij binnenkomt, wat we dan doen is netjes de vergadering schorsen even en dan neemt hij mijn zetel in en dan ga ik als een haas op die plek daar, links van u, rechts van u, al dan niet uw voorkeur, ga ik zitten en dan ga ik u met genoegen de hele avond verder volgen. Formeel stemt u er mee in dat ik een uurtje lang uw voorzitter ben? Ik dank u zeer. Dat moet op grond van artikel 56.2. Dan gaan we even over naar berichten van verhindering. Ik zie nog wat open plekken, maar schrikt u niet. Mevrouw Wolf is verhinderd. Zij wordt vervangen door de heer Roemers, Partij van de Arbeid. En verder hebben wij een bericht van verhindering ontvangen van de heer Van den Berg. Dan zijn we verder toegekomen aan punt 3, het vaststellen van de agenda. Ook daarin heb ik een aantal mutaties. Even kijken, als u even met me meekijkt, punt 12 van de agenda, daar ziet u staan fractievergoedingen 2010, stuk volgens zo spoedig mogelijk. Helaas is dat niet mogelijk gebleken, omdat er namelijk wat herberekeningen plaatsvinden over het jaar 2006. Dat punt vervalt dus. Tweede mutatie is dat er een punt bijgekomen is en dat noemen wij punt 12a. Dat is namelijk de begroting van het Rijk. Als het goed is, heeft u daar stukken van ontvangen vorige week woensdag bij die Griffieberichten. En dat heeft nogal haast, dus dat zou vanavond in ieder geval aan de orde moeten komen. Dat waren de wijzigingen van onze kant. Zijn er van uw kant een aanvulling op dit punt wat betreft de agenda? Zo niet. Dan stellen we deze vast als zodanig. Gaan we over naar punt 4 van de agenda. Mededelingen van de voorzitter van college. Mag ik zo brutaal zijn even met de mededeling van de voorzitter te beginnen. Ik heb namelijk van de Griffie bericht gekregen dat het verslag van deze commissie van 17, 18 mei en vervolgd op 24 mei dat het helaas nog niet gereed is. Hetgeen wil zeggen dat punt 5 van de agenda helaas moet komen vervallen. Hartelijk welkom, mevrouw Van Stralen, overigens. En dat wil zeggen dat het naar de agenda wordt geplaatst van september. Dan gaan we meteen over naar de rest van de mededelingen. Van mijn kant zijn er geen mededelingen. Ik kijk even naar de kant van het college.
Nee.
Geen mededeling, bij de kokken. Ik kijk even naar u, leden van de commissie, bestuurmiddelen, mededelingen. Ook niet. Dat klinkt niet spannend, maar goed, we gaan gewoon door. Over naar punt 6 van de agenda, lijst van toezeggingen. Daar ga ik toch even met u goed kijken, want er zijn nogal volgens mij een aantal mutaties. Toezegging 37. Ik wil er heel even bij stilstaan, want dit is een toezegging die eigenlijk is gedaan in de commissie Samenleving. Wethouder Bruggeman zegt toe dat de verantwoordelijke portefeuillehouder reageert op het verzoek de gemeentelijke publicatie op Dorpskern te rangschikken. En ik zei zojuist tegen de griffier, ik ben benieuwd of leden van deze commissie nog weten waar dit over gaat. U weet dat allemaal wel, prima. Mag ik dan aan het college vragen of daar een mededeling over zou kunnen worden gedaan? Wethouder. Burgemeester Nederveen.
Dank u wel, voorzitter. Ik was in de veronderstelling dat u daarover een bericht bereikt had. Maar ik kan het ook samenvatten. We hebben daar opnieuw naar gekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het niet handig is om het te rangschikken per dorpskern. Omdat het staat er nu per thema en dat blijkt het meest communicatief te zijn. En als u het goed vindt, voorzitter, wou ik het dan daarmee de toezegging voldaan hebben.
Ik dank u zeer. Ik zie mevrouw Van Stralen reageren.
Mevrouw Van Stralen. Ik wil een heldere vraag stellen, voorzitter. Ja? Voor wie is dat het meest communicatief?
Wij denken altijd vanuit de bloemendaler.
Ja, ik kan me trouwens herinneren dat het een punt was van Libera Bloemendaal. Ik kan me voorstellen dat de heer Barendrecht daar nog iets een reactie op wil plegen.
Op zich is het toch duidelijker als er per dorpskern, en dat kan toch niet zo ingewikkeld zijn, of Aardehout dan boven staat of Binnenbroek boven staat vooruit, maar om dat per dorpskern te rangschikken. En dan hoor ik de burgemeester zeggen dat het college denkt uit bewoners, maar die begrijp ik dan niet helemaal. Per dorpskern lijkt mij toch echt duidelijk.
Mevrouw Soeterman.
Meneer Bussard, ik kan me herinneren dat wij begin 2009 dezelfde vraag hebben gesteld en dat ook een gelijksoortig onderzoek is gedaan. Dat onderzoek is toen vrij zorgvuldig gedaan. En daar is toen ook al precies hetzelfde uit naar voren gekomen zoals nu door de heer Nedeveen namens het college wordt weergegeven. Dus ja, wat mij betreft is het punt hiermee wel afgedaan. Ik geloof nog steeds de toelichting zoals die nu weer door de heer Nedeveen wordt gegeven. We hebben daar toen ook heel goed met elkaar naar gekeken. En wat we toen wel met elkaar hebben afgesproken is dat daar waar een straatnaam wordt genoemd die in meerdere dorpskernen voorkomt, dat we dan ter verduidelijking tussen haakjes even de juiste dorpskern erbij zetten. Want daar is inderdaad veel behoefte aan. Maar voor het overige werkt het thematisch rangschikken veruit het beste, was toen de bevinding en is dus nu ook weer de bevinding.
Ik dank u wel. De heer Brussaert wilde nu het woord hierover.
Ja, ik had woorden van gelijke strekking willen spreken. Maar dat doe ik dus niet.
De heer Kruiswijk.
Wij proberen vanuit de Bloemendaler te denken. En dan denk ik van, het zou toch nog mooier zijn als er beide gebeurt. Dus niet of per thema of per kern, maar in de rubrieken kapvergunningen, bouwvergunningen, een combinatie. En dat zou GroenLinks graag winnen.
Bewust niet, of niet?
Ik ben het zeer met u eens, meneer Barendrecht, dat het een geringe moeite is om het per dorpskern te rangschikken. Maar er zijn heel veel Bloemendalers die juist per categorie graag kijken. Want er zijn er die uitsluitend geïnteresseerd zijn in de bouwvergunningen of in een ander thema. En zo wordt er gekeken. De suggestie van de heer Kruiswijk, die neem ik gewoon mee. Want ik durf uit mijn hoofd niet te zeggen wat op dat punt de huidige praktijk is. En ik zal het aan de orde stellen, intern. Want dat is gewoon een goed idee. En dan op alfabet, wat een beetje heel snel als je in Vogelzang woont, dat je onderaan moet kijken. Dat vind ik wel een goed idee. Ja.
Ik dank u wel.
Voorzitter, als we dan toch...
Interruptie van mevrouw Van Stralen.
Ideeën mogen spuien bij deze mededeling. Ik denk dat op de website er nu ook heel veel technische mogelijkheden zijn om daar per dorpskern informatie beschikbaar te maken. En ik denk dat dat ook iets moet zijn voor de toekomst om dat te gaan doen.
Mag ik hiermee de beraadslaging afsluiten van dit punt? Dan gaan we over naar toezegging 38. Die is voldaan bij brief van 25 mei. Dan toezegging 39. Daar twijfel ik even over aan. Ik kijk even naar de commissie. Naar het college ook. Volgens mij is daar ook aan voldaan. Ja, dat klopt. Toezegging 40 is ook gerealiseerd. 41. Dacht ik niet.
Nee, die zit in de pijplijn.
Die zit er nog in. 42 is volgens mij ook gerealiseerd. Ja. Prima.
We zitten heel even voor het voorkomen van een misverstand.
Zeker.
De toezegging 37 is nu voldaan volgens mij, hè? Ja.
Voor de goede orde.
Ja.
Met die verstande dat u nog naar bepaalde dingen... Ja.
Dat zit in mijn hoofd.
Goed, dat was de lijst van toezeggingen. Dat geef ik weer aan de griffier. Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 23 juni. Die is nagestuurd per e-mail. Zijn daar nog opmerkingen over? Niet ontvangen. Mag ik even naar u kijken, mevrouw de griffier? Die van juni is hem niet verstuurd, die krijgen we nog. Prima. Dan zijn we toe aan punt 8, namelijk de rondvraag. Er heeft zich niemand voor aangemeld, maar dat hoeft ook niet. Wie van de commissieleden mag ik het woord geven? De heer Kruiswijk zie ik. Dat is dan auto de enige. Meneer Kruiswijk, gaat u gang.
Ja, ik zou het college willen vragen om het antwoord op de schriftelijke vragen van liberaal Bloemendaal over de cursussen over te doen. En ik verwijs daarbij naar de mailtjes van de heer de Heukels. Ik geloof dat hij ook het college erover gemaild heeft, in elk geval mevrouw Wolf van de Partij van de Arbeid.
Wie van het college mag daar het woord over geven?
Daar zal ik over nadenken.
De heer Barendrecht, punt van de rondvraag.
Ik hoor de burgemeester zeggen, daar zal ik over nadenken. Hoe moet ik dat uitleggen?
De kracht zei, ik denk dus ik ben. Nou, maar ik denk dat er dan wel een iets zinvoller antwoord moet komen. Laten we daar helder over zijn. Nou, ik wil het even in beraad nemen, dat is toch niet zo vreemd?
Ja,
ik heb die vragen ook gezien en ik was ook een beetje verbaasd over het antwoord. Omdat je volgens mij in algemene zin best iets kunt zeggen over hoeveel mensen zonder dat op individuen is terug te leiden een bepaalde cursus volgen. Dus je kunt een veel inhoudelijker antwoord geven dan door het college is gegeven. En ik was daarom een beetje verbaasd over die antwoorden.
Mevrouw Soeteman, CDA.
Ja, als we het onderwerp dan hier ter sprake brengen, heb ik wel een vraag die nu absoluut niet beantwoord hoeft te worden, maar een gedachte die ik mee wil geven wanneer het college nog eens gaat nadenken over beantwoording van deze vraag. De vraag die nu gesteld is eigenlijk vrij kort door de bocht. Er wordt gevraagd om een aantal feiten. Wat moeten we met die feiten? Op zich zou het misschien wel eens heel zinvol zijn om ons als raad wat nader te informeren over uw gedachten rondom de kwaliteit van het ambtenarenapparaat op dit moment en de behoeftes die er nog zijn, bijvoorbeeld misschien om kwaliteit te verbeteren. En dan heb je het inderdaad over scholing en cursussen. Ik wil daar nu absoluut geen antwoord op, het is gewoon een gedachte die ik u nu even meegeef. Dank u wel.
Dank u wel dat u zo die vraag stelt. Het is een thema wat mij reuze aanspreekt. We hebben ook overigens onlangs afgesproken dat we wat verder ingaan op überhaupt thema's van personeel en organisatie. En dus ook de ontwikkeling van het eigen ambtenaarkorps. Het thema van de education permanente spreekt mij reuze aan. En om die reden geven we daar ook graag aandacht aan. En bovendien is dat een onderdeel van onze human resource nota. Als ik mij beraad over de vraag die de heer Kruiswijk heeft gesteld, zal ik dat thema daarbij betrekken.
Nog leden van de commissie hierover? Meneer Robbins, over dit punt of een ander punt?
Over dit punt. Nou, ik denk dat überhaupt bij dit vragen stellen krijg ik de laatste tijd een beetje de indruk dat er ontzettend veel vragen aan het college gesteld worden en dat we ook eens moeten discussiëren met z'n allen over dat vragen stellen. Want er zijn gewoon uitvoeringsbevoegdheden die liggen bij het college. Dat is een verantwoordelijkheid van het college. En natuurlijk moet het college de zogenaamd gewenste inlichtingen geven. Dat is een van de, ik wil niet zeggen hoofdtaak, maar het is toch een belangrijke taak om te zorgen dat het democratisch spel goed gespeeld kan worden. Maar ik krijg ook wel eens de indruk dat er vragen gesteld worden en dat kost allemaal ambtelijke capaciteit en daar in die tijd kan niet iets anders gedaan worden. En dan moet je denk ik toch ook als raad afvragen waar liggen onze eigen bevoegdheden om kaders te stellen, om richting aan te geven. En waar liggen de bevoegdheden van het college om het beleid gewoon uit te voeren, waarbij ook zekere vrijheidsmarges gewend zijn. Want je kan natuurlijk niet alles tot op de millimeter regelen met een klein schaartje knippen. Dus daar zou ik dan ook wel aandacht voor willen hebben.
Dan is het, ja, als voorzitter. U wilt eerst reageren? Ja, prima.
Ik wil u heel erg hartelijk danken voor die bijdrage. Want wij komen in het college heel vaak vragen tegen waarvan wij denken dat is toch wel heel erg op uitvoeringsniveau. Aan de andere kant, en dat benadruk ik hier graag ook als voorzitter van het college, ken ik dit college als een college wat graag en volledig verantwoording aflegt en informatie verstrekt. Wij zien nog wel eens dat de zuivere rolverdeling tussen raad en college zijn blijvende aandacht behoudt.
Dan is het alleen de vraag van mij als voorzitter zijnde op welke wijze wij als commissie daar voortgang aan geeft. Kan er een notitie komen over het punt wat de heer Roemers aanraakt? Of neemt u ervoor initiatief omdat hij het punt aanraakte? Of verzoeken wij dit aan de Griffie? Anders blijft het hangen, namelijk.
Voorzitter, ik zie ook nog een ander alternatief. Aangezien het onderwerp ons alle interesseert, is het ook nog een alternatief om de vragen zo te herformuleren dat ze wel beantwoord kunnen worden, omdat ze naar dingen vragen waar wij als raad die informatie over kunnen krijgen. Dus het juiste aggregatieniveau, maar wel de informatie over de kwaliteit van de opleidingen. Een toezegging van de burgemeester dat hij dat meeneemt in een notitie zou natuurlijk ook kunnen. Maar we zouden ook de vragen kunnen herformuleren en nogmaals kunnen stellen.
De heer Barendrecht.
Ik kan mij voorstellen dat er ook mededelingen uit het college komen die dusdanig gevat zijn dat die vragen kunnen voorkomen. Dus ik kan mij bijvoorbeeld iets herinneren dat het college besluit geweest is om een vacature of een advertentie te plaatsen voor een vacature. Daar kan uit de commissie vandaan de vraag gesteld worden van ja, maar is dat vervanging van iemand die weggaat? Is dat een nieuwe plaats? Die vraag die gaat toch gesteld worden. Die vraag kan voorkomen worden op het moment dat de mededeling van het college, het besluit van het college, eigenlijk dat antwoord al inhoudt. En dat geldt ook een hoop tijd voor iedereen.
De heer Nedeving.
Mij denkt dat u hier een casus benoemt die nou juist precies op dat ingewikkelde schijfvlak zit van uitvoering en beleid. En als u het mij recht op de man afvraagt, gaat nou juist dit soort dingen echt over uitvoering? Want het vertrouwen in het college behoort zo te zijn dat als er geen mededeling over komt, u er echt van uit mag gaan dat het in ieder geval over vervanging gaat of in ieder geval binnen de begroting past. Op het moment dat wij de formatie zouden uitbreiden, dan kunt u er blind van uitgaan dat wij dat vooraf met de raad bespreken. Als dat niet zo is, dan heeft het in de beleving van het college weinig zin om iedere keer te herbevestigen dat het binnen de begroting is.
Ik kijk even rond, meteen met de behoefte om dit punt nu af te sluiten. We zijn met een rondvraag bezig met name en het wordt een debat, zei het, een brainstorm. Misschien is het handig om dat voor een ander moment te gebeuren. U wilt nog één keer het woord horen?
Omdat meneer Barendrecht zich toch van twijfel blijk geeft. Want het tegendeel zou namelijk blijken in de afrekening, in de jaarrekening. Of zou blijken bij de voorjaarsnota of de najaarsnota. En dan heeft u ook alle recht en gelegenheid om daar diepgaand op in te gaan. Dus in de cyclus komt u volstrekt aan uw controlemoment toe.
Ik wil graag dit punt afsluiten nu. Wellicht komt dat terug. We denken er even over na. Zijn er nog meer mensen voor de rondvraag? Kijken we de commissie rond, dat is niet het geval. Punt 9, insprekers, die zijn er ook niet. Dan kunnen we door aan het volgende blok. De meningsvorming. En is aan de orde punt 10 van de agenda. Leesverordening 2011-1. Het advies van de commissie wordt gevraagd over een viertal aspecten en viertal elementen daaruit. Een toevoeging met artikel 18.9 van de tarieftabel, wat absoluut niet meegenomen is bij de vaststelling. Tweede, een onjuiste verwijzing naar de algemene plaatselijke verordening, wat ook hersteld is. Derde punt, een aanpassing in het hoofdstuk teruggaaf, pagina 11. En als vierde een aanpassing aan de crisis- en herstelwet door de mogelijkheid tot het onderbrengen van diverse vergunningsaspecten in een projectbesluit. Eerste vraag aan het college is of er behoefte is aan een nadere toelichting daarover. Wethouder Kopke.
Voorzitter, dank u wel. U geeft de voorzet die ik ook hier had genoteerd. En ik wou het daarbij laten. Dank u wel.
Het woord is aan de commissie. Wie van u mag het woord? De heer Wiedeman.
Okay. Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst het puntje van kwaliteit. Het is al een paar keer ter sprake geweest in meerdere commissies. En als we hier nou een stuk van het college krijgen, wat als aanleiding heeft om tekstvelen en andere omissies op te lossen, dan, dan schiet ik bijna in de lach als ik dan in de korte inhoud van het voorstel lees dat daar in één zin drie tikfouten zitten, dan pleit dat niet voor kwaliteitsbesef. Dat is een voorafje. Inhoudelijk heb ik op pagina 3 van de tarieventabel. Daar wordt de capaciteit die ambtenaren besteden aan vragen van burgers gehonoreerd met een tarief, een uurtarief of een kwartiertarief. Dan valt mij op dat op deze pagina 3, maar ook op pagina 14, tarieven worden genoemd die niet gelijk zijn aan elkaar, terwijl de werkzaamheden min of meer gerangschikt kunnen worden onder eenvoudige administratieve handelingen. Zo staat hier pagina 3 een uurtarief van €78,20. Dus dat is vier keer die €19,55. Maar op pagina 14 dan kom ik een tarief tegen per uur van €76,40 en eenmaal €35,80. Dus daar is wat willekeur. Althans, dat zo vat ik het even op. Misschien kan het college dat toelichten.
Het verzoek van het college om dat even wat specifieker aan te geven, begrijp ik. Welke bladzijde, welke regel?
Pagina 3 van de tarieventabel. Daar staat bij hoofdstuk 2 bestuurstukken. Ja. Punt 2, punt 2, 1. Pagina 4 van het tarievenlijst.
Voorzitter, even interruptie.
Interruptie die op de staat?
Volgens mij is het niet de bedoeling om nu alle tarieven te gaan bespreken. De tarieven hebben we vastgesteld bij de begroting in het najaar. En daar komt weer een nieuwe ronde aan in het najaar. Dus en volgens mij kan dat niet eens om nu over tarieven te gaan praten, formeel.
Ja, formeel ligt natuurlijk hier een verordening. En formeel heeft elk lid van deze commissie natuurlijk het recht om daar iets van te vinden, ja of nee. Zo ligt het formeel. Of het handig is, daar ga ik niet over. Maar formeel heeft iemand daar het recht.
Ja, het is geagendeerd als verordening. En de stukken die erbij staan, maken deel uit van de beraadslagingen. Dus wat dat betreft heb ik alle recht toe om dat te doen.
Volgens mij is dat niet zo. Want die tarieven zijn verwerkt in de begroting en die begroting is vastgesteld. Dus als u nu in die tarieven gaat schuiven, dan schuift u ook in de begroting.
Voorzitter, lid van de commissie, mag ik een voorstel van orde doen?
Had het bij de voorjaarsnota.
Leden van de commissie, mag ik een voorstel van orde doen met respect voor u, meneer Roemers. De heer Wiedeman heeft een aantal opmerkingen gemaakt. Ik stel voor dat hij zijn betoog gewoon voortzet. En dat geldt voor u allemaal en dat de wet al gewoon in eerste termijn daar zijn reactie op geeft en dan kijken we verder hoe het loopt. Dit lijkt me voor de meeste.
Ja, voorzitter. Dan, nogmaals, als u mij toestaat. Want we hebben natuurlijk met elkaar een planning- en controlecyclus afgesproken. En dit agendapunt is puur om fouten te herstellen. Dus ja, ik zou het een hele vreemde figuur vinden als we nu inhoudelijk verder op die verordeningen gaan ingaan.
Ik vind het uitstekend, maar ik stel toch voor, formeel gezien, om de reeks rond te maken, dat we in eerste termijn de antwoorden van de wethouder afwachten en dan verder besluiten nemen hierover. Dat lijkt me formeel, is dat ook terecht dat we dat zo doen. Hoe zie ik dit ook begrijpen? Daar gaat het niet om. De heer Wiedemann.
Dank u, voorzitter. Ja, ik kan daarbij met de reacties even toelichten dat ik niet praat over de tarieven aan zich. Of het nou 5 euro of 6 euro moet zijn. Het gaat mij om de systematiek die hier gehanteerd wordt. En ik denk dat we daar langdurig voordeel van kunnen hebben als we daar naar kijken. Maar zoveel is het niet meer. Het zijn maar 2 punten. Pagina 4 had ik genoemd over artikel 3.11... Indien een huwelijksvoltrekking, registratie, partnerschap niet plaatsvindt, wordt op aanvraag teruggaaf van 60% van de geheven legers verleend. Is het zo dat wanneer zo'n annulering 1 uur voor het uur U plaatsvindt, dat men toch nog 60% terugkrijgt? Of is men niet bereid of genegen om daar een staffeling toe te passen? En als iemand 5 minuten voor tijd niet komt opdagen, dan denk ik dat er geen rechten zijn om geld terug te vragen. Drama's zit erachter waarschijnlijk, waarom niemand niet komt.
1 punt.
Nog 1 punt, en dat is pagina 8. Maar dat heeft misschien iets te maken met weergave. Het gaat over punt artikel 5.3.5. Dat is in gebruik nemen van bouwwerken in relatie tot de brandveiligheid. Er is een staffeling opgenomen hoe de berekeningen plaatsvinden afhankelijk van het aantal vierkante meters. Ik kan daar geen garen van spinnen, want één voorbeeld, tot 100 vierkante meter dan kost dat €422,40. En als je dan een grotere oppervlakte hanteert, dan hoef je nog maar 1,45 te betalen. Of een 80 cent eenmalig. Dus ik snap die staffeling niet. Misschien kan dat, het hoeft niet vandaag, dat daar een verduidelijking in komt. Zodat we daar geen twijfels over krijgen. Wat ik wel mis is de staffeling tussen de 500 en 2000 meter. Want die is er tussenuit gevallen. Maar ja, als we het al een jaar zo hanteren, kunnen we best nog een jaar doorgaan, meneer Roemers.
Dit was uw punt, mevrouw.
Dat was mijn punt.
Prima, ik dank u zeer. Wie voor de commissie? Mevrouw Soeterman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, onze fractie heeft aanzienlijk beperkter naar het stuk gekeken. We zien het als een stuk dat bedoeld is om een aantal omissies te herstellen. En nou ja, voor zover ik kan beoordelen is dat gelukt. En ja, verder valt mij op dat de tarieven voor het huwen best wel hoog zijn. Dus iemand die al wat eerder, wat aantal jaren geleden gehuwd heeft, heeft aanmerkelijk bespaard. Dat is duidelijk. Dank u wel.
Mag ik er meteen door, meneer Kruiswijk? We gaan gewoon het rijtje af, als u het goed vindt.
Ja, nou, we er toch wat breder over praten. Nog een opmerking over de tarieven. Ik zou het erg op prijs stellen als er een keer de kostendekkendheid en ook de opbrengsten van de verschillende tarieven worden genoemd in een notitie. Eens een keer in een evaluatie van onze tarieven. Ja.
En dat betekent dat u daarvan los van de behandeling nu daar een uitspraak van de wet op wil of een notitie die ik moet zien?
Als dat kan, ik kan me voorstellen dat het heel ingewikkeld is om de kostendekkendheid van alle tarieven te berekenen. Maar misschien valt dat reuze mee en is dat al in de gemeentelijke administratie te vinden? In dat geval wil ik het zeker zien. En de opbrengsten lijken me toch wel makkelijk op te diepen.
Meneer Poussaint?
Ja, het voorstel is bedoeld om omissies te herstellen. Nou, dat gebeurt. Dus wij zijn al kort met het stuk.
Dank u zeer. Mevrouw van Stralen.
Ja, ik wil toch wel even op aanvullen dat de omissies herstellen van een verordening die we net 5 maanden hebben, dat natuurlijk wel heel snel is. En er wordt waarschijnlijk nu weer een slordigheid vastgesteld. Dus dat is toch wel een beetje jammer. En dan heb ik ook nog iets over. Wij vragen ons af of de legers voor het aanvragen van een uitweg in de rit wel hoog genoeg zijn. Daar komen we daar ook op terug bij de ombuigingen. Omdat er wordt nog steeds €10.000 ieder jaar begroot voor inritten. Terwijl eigenlijk die doorberekend zouden moeten worden aan inwoners. En dan vraag ik me af, ja, ligt dat aan de legers die te laag is? Of, maar in ieder geval zullen wij dat ook straks meenemen bij de ombuigingsvoorstellen. Als een mogelijke extra besparing die wij ergens anders voor willen inzetten.
Ja. Maar als u goed begrijpt, dan staat los van dit. Oh, prima. Dat waren uw punten. Dank u zeer, de heer Barendrecht.
Bij de volgende maal vaststellen, de omissies eruit halen. En ik denk dat we het daarbij moeten laten.
Oh. En de heer Roemers tot slot.
Ja, ik wou me aansluiten bij het verzoek van de heer Kruiswijk. En ik wou er alleen een datum bij hebben. Ik denk in het najaar, want als je het zo los, dan vrees ik dat het in het niets verdwijnt. Dus ik denk dat dat goed zou zijn om daar een termijn aan te binden.
Wilt u daar een voorstel voor doen?
Nou, wilt u daar een voorstel voor doen? In het najaar.
Goed, mag ik dan het woord geven aan de wethouder voor de eerste termijn beantwoording?
Dank u wel, voorzitter. dat er omissies zijn, dat is natuurlijk heel vervelend. Laat ik daar geen doekjes om winden. Het excuus wat misschien geldt, dat is dat het toch een behoorlijk ingewikkeld onderwerp is met heel veel verschillende grondslagen voor leesjes. En het is vervelend dat daar dan een foutje in geslopen is. Overigens betreft het voorstel niet alleen omissies. Het is maar een beperkt aantal omissies, 1 of 2. Maar het is ook een structuurverbetering. Bij de behandeling van het vorige voorstel hebben we met elkaar gediscussieerd over de vraag of de wijze van structurering van verlaging van een leesje niet op een andere manier kan plaatsvinden. En dat hebben we in dit geval meteen meegenomen. Dat is eerder een verbetering dan een omissie. Dat het aangepast is, dat er een aanpassing plaatsvindt, dat heeft te maken met het feit dat we gebruik maken van het moment om dat te doen. Zijn op zichzelf geen fouten en de crisis in herstelwet is ook een verbetering. Dus naar mijn mening ligt het accent meer op de verbeteringen dan op de omissies. Wat betreft de kwaliteit zou ik graag willen verwijzen naar de afspraak die u eerder heeft gemaakt in het kader van het Human Resource Management. Het lijkt me nou niet gepast om aan de hand van de nota-leesjes of de leesjesverordening met de buiten te gaan aan opmerkingen over de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. De heer Wiedeman heeft verwezen naar pagina 3 uurtarieven. Ik heb die uurtarieven daar niet kunnen vinden, maar u zal vast bereid zijn om die mij wellicht in de afloop van deze vergadering nog eens onder de aandacht te brengen. En dan ben ik graag bereid om dat mee te nemen en te kijken of dat kan veranderen. Pagina 4 heeft u het over een staffel. Wat we daar denk ik bij een beschouwen moeten. Wacht even, pagina 4. Het gaat over de huwelijken. Ja, de vraag is een beetje hoe fijnzinnig moet je zijn het betrachten van coulance in geval een huwelijk niet doorgaat. Natuurlijk kunnen we dat indelen naar een maand van tevoren, 2 weken van tevoren, een week van tevoren, een dag van tevoren, 12 uur, 10 uur. Naar de mening van het college is dat te veel fijnslijperij. In ieder geval, kijk, er worden altijd voorbereidingen getroffen voor een huwelijk. Er wordt gereserveerd, er vindt een gesprek plaats tussen de trouwambtenaar en degene die in het huwelijk treden. Natuurlijk kan het op elk moment voorkomen dat zo'n huwelijk wordt afgeblazen. Dat is, zoals u zelf al aangaf, pijnlijk genoeg. Wij vinden dat dit wel een mooie algemene regel is die al genoeg pijn doet, denk ik, in het geval je van een huwelijk afziet. Overigens is de vraag wat er goedkoper is, vroegtijdig trouwen met alle kosten van een huwelijk en het risico van een scheiding. En de tijd maar eens afwachten en misschien een geschikt moment uitzoeken om te trouwen. Maar daar blijf ik verder helemaal buiten, dat moet u zelf allemaal maar beoordelen.
En dan wat het college vanuit de Bloemendaler denkt.
Met betrekking tot, dat is in ieder geval een onderwerp wat ver bezijden de lezersverordening gaat. En misschien moet u daar maar eens een algemeen debat in de volledige raad aan wijden. Kunt u daar advies in geven? Natuurlijk, maar buiten deze vergadering.
Voorzitter, de wet.
Ervaring. Dan de opmerking over de kostendekkendheid van de lezers. Ja. De voorstellen die we u aanvankelijk hebben gedaan, eind vorig jaar, begin van het jaar, en de verhogingen die erin zitten, die zijn gebaseerd juist op die kostendekkendheid van die lezers. Die lezers moeten kostendekkend zijn. We hebben vorig jaar een hele exercitie uitgevoerd, waarbij we gekeken hebben naar de kostenopbouw van de organisatie, de gemiddelde tijd die ergens aan besteed wordt en het uurtarief en wat de lezers zouden moeten zijn. Dus ik denk dat we met deze leesverordening redelijk dichtbij zijn. Het is niet de bedoeling dat we zo'n uitgebreide exercitie elk jaar uitvoeren. Maar ik kan u verzekeren dat we wat dat betreft behoorlijk de vinger aan de pols houden. En we zullen zeker, als dat nodig is, u aanvullende voorstellen geven. Er wordt vooral gekeken naar wat de gemiddelde tijd is die besteed wordt aan een handeling. Je moet toch naar gemiddelde tijden kijken en wat daar de kostprijs van is. En daar baseren we de lezers op. Dat kan in het ene geval wel eens meezitten en in het andere geval ook wel eens heel erg tegenzitten. Maar we streven ernaar om de lezers dekkend te laten zijn ten opzichte van de kosten die we als organisatie maken. Dan heb ik nog een opmerking van de heer Wiedeman vergeten. Op pagina 8. Op pagina 8 ziet u staan per vierkante meter. Van 100 tot 500 per vierkante meter 1,45. Van 2000 tot 5000 per vierkante meter 80 cent. Wat er niet in staat, daar heeft u denk ik helemaal gelijk in, van 500 tot 2000. En ik weet niet of het technisch mogelijk is om hier een besluit te nemen dat we ervan uitgaan dat die nog ingevoegd wordt. Dat zal misschien op hele formele bezwaren kunnen stuiten, maar praktisch is het misschien toch een goed idee om dat dan in de verordening op te nemen. Ik dacht dat ik hiermee alle vragen had beantwoord.
Wie van de leden van de commissie in tweede termijn? De heer Roemers.
Voorzitter, begrijp ik nu goed van de wethouder dat hij eigenlijk niet expliciet voelt voor een evaluatie naar de kostendekkendheid, omdat hij zegt dat het college voldoende de vinger aan de pols houdt om die kostendekkendheid steeds in de gaten te houden.
Wethouder.
We hebben vorig jaar die exercitie uitgevoerd ten behoeve van de lezersverordening die we toen aan u hebben voorgelegd.
Ik vind dat niet erg, maar dan moet u gewoon nee zeggen. Daar voel ik niet voor.
Nee, ik voel er wel voor. U vraagt ernaar. Ik geef aan dat we het vorig jaar gedaan hebben. En ik geef aan dat we in de vinger in de pols houden bij elk voorstel. En dat we het periodiek doen. En dat wil niet zeggen dat we elk jaar een integraal onderzoek uitvoeren met betrekking tot de kostendekkendheid van de lezers.
Dank u vriendelijk.
Maar als er in een jaar aanleiding is om het aan te passen, dan zullen we u dat voorstellen bij de jaarlijkse aanpassing van de lezers.
Dit klinkt als een interruptiedebat en mijn aankondiging was dat we aan de tweede termijn zouden beginnen. Bent u daar aan toe, meneer Roemers, of geen tweede termijn? Wie van de commissie? De heer Kruiswijk.
Ik hoor de wethouder dus zeggen dat de tarieven zoals ze nu worden vastgesteld over het algemeen grosso modo wel kostendekkend zijn. En ik hoor de wethouder niet zeggen dat hij bereid is om een overzicht te geven van de opbrengsten per product. Dat bent u dus niet. U bent niet bereid om dat te doen of in staat om dat te doen.
Ik wil heel even de tweede termijn afmaken. Kijken of er nog meer opmerkingen zijn. Kijk even naar de commissie. Niemand. Worden ze aan de wethouder in tweede termijn?
Nou ja, laat ik daar gewoon heel duidelijk over zijn. Wat betreft de hoogte van de leges. Het is een permanent punt van aandacht in de organisatie. Dat op het moment dat we de leges vaststellen, dat we een search in de organisatie plegen met betrekking tot de vraag of de leges in overeenstemming zijn met de kosten die we maken. Dat doe je in het ene jaar intensiever dan het andere jaar. We hebben vorig jaar een methodiek aangeschaft waarmee we die leges hebben doorgeploegd. En daar waar dat nodig was, hebben we de leges aangepast. We passen de leges elk jaar aan de inflatiecorrectie. En als we uit signalen van het VNG met betrekking tot de standaard lezersverordening indicaties krijgen dat we moeten aanpassen, dan doen we dat. Dus de focus is gericht om de leges bij de les te hebben. Dat is de insteek. Als u vraagt, bent u bereid om inzicht te geven in de opbrengst? Natuurlijk ben ik dat. Ik ben graag bereid, als u dat wil hebben, om u dat overzicht te geven. Natuurlijk heb ik geen enkele terughoudendheid in. Ik kan niet overzien hoeveel werk dat is, maar naar mijn mening moet dat op te leveren zijn. Dus als u dat wil hebben, dan zeg ik u dat graag toe. Maar ik wil de indruk wegnemen alsof de leges niet gebaseerd zijn op een grondige analyse van de vraag of de inspanningen die we plegen niet in verhouding staan tot de hoogte van de leges die we vragen.
Voor mij was ook onderdeel van de vraag, zijn er andere elementen die de hoogte van het tarief bepalen? Het antwoord is dus nee, gekeken is alleen naar kostendekkendheid, punt. Oké.
De wet dan?
Nou, daar schrijft de wet ook voor. We mogen geen winst maken op de leges. En we hebben als het ware de morele plicht om de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten zijn. Onze procedures niet nodeloos veel tijd te laten kosten. En op basis daarvan te bepalen wat de kosten zijn die verbonden zijn aan de wettelijke diensten die wij onze burgers moeten lenen, moeten verlenen. En natuurlijk streven we ernaar om die dingen kostendekkend te laten zijn. Daar mag u vergif op nemen.
Vergif op innemen.
Ja, dat is het.
Oké.
Kijk, als u met een schaartje gaat zitten knippen en u haalt er misschien eentje uit en u gaat eens vragen hoe het zit, ja, dat kan best zijn dat we eens een keertje naast zitten. Maar over de hele linie bekeken, ja, moet het streven we naar efficiënte organisatie, kostendekkendheid van de leges.
Oké. Lijkt mij helder allemaal. De vraag is hoe verder. Ik heb even van de wet al begrepen dat er nog een kleine technische aanpassing zou kunnen komen op grond van een opmerking van de heer Wiedeman op bladzijde 8. Dat zou betekenen dat dit stuk hoe dan ook een bespreekpunt in de raad zou kunnen worden. Formeel volgens de gemeentewet zou dit moeten. Er hoeft geen groot punt te zijn, maar...
Namenpunt.
Prima. Ja, goed. Een hamerpunt met aanpassing.
Voorzitter, er moet toch gewoon een amendement komen? Dan zal ik het alweer maken.
Ja, formeel zou dat ook moeten. Daar heeft u gelijk in. We denken hier ook nog over na. Maar in ieder geval, in principe wordt het een hamerpunt. En wij weten allemaal wat we hiermee bedoelen. Stel ik een ordepunt 11 van de agenda. Kadernota 2012. Ik heb hier geen samenvatting gemaakt, met uw welnemen.
En... Voorzitter, kunnen we niet beter eerst 12 aandoen? Als André Burger direct om 9 uur binnenkomt, dan kunnen we dat punt 12 aan misschien net afgehandeld hebben. En hoeft tijdens die kadernota niet van voorzitter gewisseld te worden?
Ja, de kadernota is het pièce de résistance, zoals het heet. Hè? Dat vind ik ook. Ik kijk even naar de commissieleden, of dit instemming kan hebben. Dan gaan we over naar punt 12a. Ik hoop dat de techniek het allemaal kan bijhouden, want het is weer even wat anders natuurlijk. De begroting van het Rijk, het inkoopbureau. Heeft het college behoefte aan een toelichting nog daarop?
Voorzitter, misschien is het goed om dat u even preciseert wat nou precies van de commissie wordt gevraagd ten aanzien van de begroting van Rijk. En bij mijn weten wordt niet gevraagd om in te stemmen met de begroting, maar wordt gevraagd om opmerkingen, of er opmerkingen van de zijde commissie zijn ten aanzien van de begroting van Rijk. En zoals u weet is er een bescheiden verlaging in de begroting opgenomen voor 2012 in de orde van grootte van 1000 euro. En het college beveelt u aan om akkoord te gaan met deze begroting.
Helder. Wie van de leden van de commissie? Mevrouw Soeterman.
Ja, ik denk dat wij gewoon in kunnen stemmen met het stuk zoals het voor ligt. Het is prachtig dat het gelukt is om onze bijdrage zelfs nog wat naar beneden te krijgen. Dus compliment.
Dank u wel. Wie van overgeleden? Dan neem ik aan dat we dit stuk in voldoende mate behandeld hebben. Dat is wel heel erg snel. Maar waarvan akte? Hamerpunt. Dan gaan we toch naar het agendapunt kadernota 2012.
Voorzitter, ik stel voor dat we dan we kunnen ook doorgaan met agendapunt 13. Wellicht dat het ook nog lukt voor 9 uur.
Het voorstel is om dan eerst over te stappen naar het volgende blokje, namelijk informatie en oriëntatie. Kijk even naar de leden van de commissie. U bent de baas hier. Dat kan uw instemming hebben. Prima. Nu gaan we over naar punt 13 van de agenda. Dan kan u verwijzen naar een notitie van de directieteam portefeuillehouder de heer Niederveen. En de vraag is of de burgemeester daarop een toelichting zou willen geven. Dan wel een aftrap zou willen verrichten.
Nou, voorzitter, mij dunkt dat het een helder stuk is. En ja, ik kan wel een drietal opmerkingen maken, maar dan maai ik ook een beetje het gras weg. Dat vind ik niet zo gezellig.
Hoeft niet. Dan het woord aan de commissie. Wie van de leden kan ik het woord geven hierover? Mevrouw van Stralen. En dan gaan we gewoon het rijtje af.
Nou, eens kijken of ik ze alle drie kan noemen. Nou, bedankt voor de rapportage. De voortgang is duidelijk. Ik heb een vraag over de opmerkingen over wat onder zaakgericht werken genoemd wordt. Dat er een concept IT-architectuur voor GBKZ en Bloemendaal is uitgewerkt. Maar er is nog geen concreet uitgewerkt adviesvoorstel. Mijn vraag is wanneer dat dan komt. En mijn vraag is ook of dat een collegeverantwoordelijkheid is of dat het ook naar de raad komt. Een aantal projecten heeft wel vertraging opgelopen, maar is niet oranje. En daar heeft u vast een reden voor. In de rapportage die apart is over dienstverlening hebben we natuurlijk al wat gezien. En er zijn ook een aantal zaken vanuit de centrale overheid die wat later zijn gebeurd. Maar ik zou graag specifiek nog even toelichting willen hebben op SPB2... Dat is het programma van eisen financiële administratie, aanbesteding en implementatie programmatuur. Dat zou in 2010 al afgerond moeten zijn volgens de oorspronkelijke planning. En dat is nu in de realisatiefase. En de focus ligt nu daar op de digitale facturering. Maar ja, ik heb dan toch ook een vraagje of daar misschien ook, omdat de rapportage verbetert, een mooie programmabegroting voor de raad nu mogelijk is. Dan ook wil ik graag nog wat extra toelichting op BTS 2. Daar staat ook niet bij, dat is procesverbetering voor de subsidieverlening. Daar staat erg weinig informatie bij. Het project zou ook al volgens de oorspronkelijke planning afgerond moeten zijn. Dus misschien kunt u daar even toelichten waarom dat niet is verklaard. En ik wil graag weten, bij BTS 8, daar staat bij dat het niet bekend is wat de status is. Dat is natuurlijk interessant bij een rapportage, dat je rapporteert niet bekend is. Daar heeft u vast ook wel een verklaring voor. En bij de ICT-infrastructuurprojecten, in de oorspronkelijke planning zouden die natuurlijk al afgerond moeten zijn of in een vergevorderd stadium. Ik hoor graag wat daar de factoren voor zijn waarom die vertraging er is. En ja, waarom het ook niet oranje gemaakt heeft. Daarom. Toen we het informatiebeleidsplan vaststelden, heb ik ook aandacht gevraagd voor het feit dat er niets in staat over raadsinformatiesystemen. En daar hebben we ook een toezegging gekregen dat daar natuurlijk zeker aandacht aan besteed zal worden. En we zijn inmiddels bezig met een implementatie van een raadsinformatiesysteem. Maar het is toch niet toegevoegd nog steeds aan de rapportages. Dus die vraag komt dus opnieuw. Of dat wel ook opgenomen kan worden. Dit plan betreft de periode 2009-2012. En je ziet dus ook nu dat een heleboel projecten al gereed zijn of in de realisatiefase. Ik vraag me af, van, ja, wordt het al een beetje rustig? Of bent u al bezig met het volgende plan en de voorbereidingen daarvan voor het vervolg hierop? En er wordt ook gesproken over een nieuwe programmamanager, dat die aangetrokken is. En ik zou graag weten of hij inderdaad al ingewerkt is en op welke terreinen hij nu als hij of zij ingezet gaat worden als eerste.
Ik dank u wel. Wie van de commissie? De heer Brussaat.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college dankzeggen voor de voortgangsrapportage uitvoering informatiebeleidsplan. En de conclusie onze kant is dat het goed op stoom ligt. Wel een vraag over de voortgang bij de gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. Daar speelt nog de problematiek dat de basisinformatie vanuit vier gemeenten op één basis gebracht moet worden. We hebben daar eerder over gesproken in de commissie. Er staat weergegeven dat die samenvoeging gaat plaatsvinden vanaf dit jaar. Ik zou daar toch wel een toelichting op willen of dat nu echt volgens schema loopt of dat daar opnieuw vertraging in zit.
Dank u wel. Wie van de commissie? De heer Roemers.
Ja, ik heb ook een aantal vragen. De eerste vraag die heeft te maken met de dienstverlening. In hoeverre is het nu zo dat je zo'n omgevingsvergunning nu digitaal kan aanvragen, digitaal kan afhandelen? Dan heb ik een vraag over sturing, planning en beheersing. Waarom dat SPB1 nog niet gestart is? Is dat een onderdeel wat nu helemaal vervallen is? Of is dat nog op het netvlies? En tenslotte heb ik een vraag over die procesverbetering van die subsidieverlening. Heb ik eigenlijk dezelfde vraag als D66 ook had, dat daar helemaal niets ingevuld staat.
Dat waren uw vragen. Andere leden van de commissie. Mevrouw Soeterman, zullen we eerst doen.
Ja, er zijn al heel veel vragen gesteld. Er zitten ook de vragen van onze fractie bij. En voor het overige vind ik het een heel helder stuk, wat een heel goed overzicht geeft van de huidige stand van zaken. En in zijn algemeenheid geldt dat heel veel dingen gewoon goed op schema liggen, zo te zien. Dus dat is heel fijn.
Ik dank u zeer. Ik zag ook de heer Kruiswijk.
Ja, mij rest nog één vraag. Dat is de vraag bij BTS3, procesverbetering handhaving. Wat is de basis van die procesverbetering? Wat zijn de uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden? Ik kan me herinneren dat we in de oude gemeente Bloemendaal een keer een toezegging hebben gekregen over een handhavingsnotitie, integrale handhaving, die er nog aan zou komen. Die hebben we nooit gezien. Dus graag wat meer informatie daarover. En de nieuwe programmamanager, eigenlijk zou ik het wel een heel goed idee vinden dat hij een keer in deze commissie een keer een presentatie houdt voor 2012, of hoe zijn programma in 2012 eruit ziet, met het oog op de afronding van de planningsperiode van dit informatiebeleidsplan.
Dank u wel. Nog andere leden van de commissie? Eerste termijn. Burgemeester Nederveen, ik hoop dat u alles hebt meegekregen. Ik zie u driftig schrijven. Beantwoorden komt er zo aan.
Dat is het geval, voorzitter. En er is een reeks technische vragen gesteld. En die wil ik heel even overleggen met de nieuwe programmamanager. En daarvoor vraag ik 2 minuten schorsing.
Meest voorzitter, we gaan voor 2 minuten. Ik heropen de vergadering en geef het woord aan burgemeester Nedervin voor de beantwoording in de eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Dank u ook dat ik even de gelegenheid kreeg om op een aantal technische punten nog mijn licht wat op te steken. Op de eerste plaats vind ik het, valt mij op dat geen van u een vraag gesteld heeft over de twee oranje balken die toch in de rapportage zit. Ik had gedacht dat ik daar streng door u over zou worden ondervraagd. Want dan had ik namelijk het triomfantelijke antwoord dat het inmiddels groen is.
Bij interruptie.
Interruptie, mevrouw Soeterman.
Wij hebben de rapportage niet vanuit de kleurenprinter gekregen. Dus misschien dat het probleem daaraan ligt.
Nou, dan neem ik u even door de bedoelde oranjes heen. Het zijn namelijk de BR7 en de DV3 die in deze rapportage oranje zijn en vermoedelijk op uw print lichtgroen is. Maar ondertussen kan ik u ook vertellen dat deze, als de rapportage nu gemaakt wordt, deze nu ook groen zouden zijn. En daarin ook geen vertraging is opgelopen. Dus, nou, maar dan begrijp ik ook waarom ik er niet om gevraagd heb. Ja, nu, ten aanzien van SPB 2, mevrouw van Stralen. Daarover kan ik u meedelen dat de realisatie niet te laat plaats heeft, dat het gewoon conform het programma verloopt en dat er gekozen is om niet voor andere dingen te gaan dan de digitale facturering, terwijl het mogelijk, terwijl het in het plan is opgenomen om in een later stadium, niet nu, aspecten zoals u benoemt, hè, dus digitale rapportage financieel mogelijk te maken. En dat is gewoon conform plan. Ja. Dan stap ik naar ZWDIF 2. Uw vraag is daar of het aan het college of aan de raad is om ontwerp en invoering van de aanpassing voor het zaakgericht werken in systemen is. En daarover kan ik u meedelen dat dat werkelijk een collegebevoegdheid is, waarbij wij u wel op de hoogte houden in de vorm van deze rapportage. En dan kunnen we aan de aanleiding daarvan over van gedachten wisselen, mocht u dat willen. Dan ten aanzien van BTS 2, de procesverbetering subsidieverlening. Was niet in het plan opgenomen en daarom heeft hij nu geen kleur. Ondertussen is het zo dat om dat proces in gang te zetten bij de update van het Corsa-systeem, afwachten met dubbel T. Corsa 7.2 is nu geïmplementeerd. We hebben maar één testomgeving, dus wij kunnen de projecten alleen om de beurt doen. En deze staat nu bovenaan de wachtlijst om geïmplementeerd te worden. Het is geen afwijking van het oorspronkelijke plan. Ten aanzien van BTS 3, meneer Kruiswijk, over de uitgangspunten bij de procesverbetering handhaving, wil ik u graag schriftelijk beantwoorden als u dat goed vindt. Niet in de laatste plaats, omdat ook de BOA's inmiddels over digitale inputfaciliteit beschikken. Het is goed om u voor u dat goed in beeld te brengen, want we zijn er nogal trots op, dus we willen een beetje goed vertellen. Ten aanzien van BTS 8... zorgloket, waarom is dat niet bekend? Nou, zoals u weet wordt het WMO-loket in Heemstede uitgevoerd. En dat is dus een kwestie van samenwerking met Heemstede en is dus geen onderdeel van dit plan. En daarom is dit zo geformuleerd. Ten aanzien van de ICT-infrastructuur, daarvan is niet een planmatige vertraging, maar er is wel een vertraging en die is het gevolg van de nadere gedachtenbepaling over de toekomstige huisvesting. Er is een aantal vragen die wij beter kunnen beantwoorden op het moment dat wij beter zicht hebben op wat er in de toekomstige huisvesting technisch mogelijk is. Dan ga ik terug naar de andere vragen. En dat bijna. Ten aanzien van het RIS spreek ik het mea culpa uit. Op 7 december heb ik toegezegd dat het RIS bij de laatste categorie zou worden opgenomen.
Het zou flauw zijn te zeggen dat u zelf zo goed kunt volgen hoe succesvol het RIS is en hoe dat nu na vertraging op plan ligt. Maar ik ben het met u eens, het is beter dat het onderdeel wordt van het plan en daarmee komt hij in de volgende versie terug. En dan over de nieuwe programmamanager. Het is meneer Van der Straat, die zit daar. En Ik kan mij voorstellen dat wij in een expertmeeting-achtige bijeenkomst eens een keer meneer Van der Straat de gelegenheid geven om wat toelichting te geven. In een commissie een inleiding houden vind ik zelf niet zo gelukkig. Dus dat, dan scheiden we dat. En dan, ik zeg u toe dat we daarnaar op zoek gaan. Over dienstverlening of digitaal aanmaken en verwerken mogelijk is, het aanvragen al wel, het verwerken nog niet helemaal. Maar daar zijn we wel in, met rasse schreden onderweg naartoe. Procesverwerking subsidie heb ik u op geantwoord. En ook die, ja, dan zou ik aan de voorzitter willen vragen of hij de wethouder Kok in de gelegenheid wil stellen om de vraag over GWKZ te beantwoorden.
Het woord is een wettelijke kop.
Wat betreft GWKZ, voorzitter, hebben we deze maand een stuurgroep. En daarbij staat geagendeerd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Die komt in plaats van de oude en daar maakt onderdeel van uit een vernieuwde kostentoerekening van de integrale kosten naar de deelnemende partijen. En ook op de agenda staat het informatieplan met de wijzigingen wat betreft de integratie van de verschillende gemeentes. In de voorjaarsnota heeft u het daarvoor gevraagde bedrag al geformeerd. En we zullen naar verwachting, als dat besluit positief wordt genomen in de stuurgroep, tot implementatie daarna overgaan.
Ik dank u zeer. Dat was de beantwoording in eerste termijn. Hebben de leden van de commissie behoefte aan een tweede ronde? Mevrouw Van Stralen.
Dank u wel. Ik heb het oorspronkelijke plan als uitgangspunt genomen. Dus natuurlijk tussentijds verandert er wel eens wat. Maar dat kan ook niet anders. Dat is gewoon de realiteit. Maar vandaar dat ik, daar heb ik het mee vergeleken in mijn vergelijking met de rapportage. U heeft een opmerking gemaakt over het niet bekend zijn van de statusinformatie van het digitaal loket van de BMO. Als dat het gevolg is van het samenwerken met andere partners, dat we niet weten wat de status is, dan gaat het niet helemaal goed met de samenwerking, denk ik.
De interruptie.
Dat zou ik graag weg willen nemen. Nee, het gaat hier over alleen maar het informatiebeleidsplan. U weet natuurlijk heel goed hoe het bij de WMO is. En daar weet meneer Bruggeman, kan u daar alles over vertellen. Maar het gaat hier over het plan zelf, strikt over het digitale aspect ervan.
Mevrouw Van Stralen.
Maar toch zou ik dan in een kwartaalrapportage toch wel graag de status willen weten. Daarnaast ook nog aandacht vragen voor de ICT-infrastructuur, de projecten daarop. U zegt van nou, door de nieuwe huisvesting is dat wat vertraagd. Ik wil graag aandacht voor vragen dat de voorbereiding, goede voorbereiding van de systemen die je nodig hebt voor het nieuwe werken, dat het best een lange aanlooptijd vergt. En dat vergt wellicht ook investeringen die gepland moeten worden. Die moeten passen binnen de budgetten die er zijn. Dus ik zou ook toch aandacht willen vragen om dat niet te veel te laten vertragen, maar heel snel te willen goed te weten wat er nodig is, zodat de voorzieningen ook inderdaad op tijd zijn. Want het college is natuurlijk heel slagvaardig aan de slag met de plannen voor de verbouwing en de centrale huisvesting voor de ambtenaren. Maar dit is best een flinke klus om ook de ICT daaronder goed geregeld te hebben. In het amendement dat we hebben vastgesteld bij centrale huisvesting wordt daar ook specifiek aandacht voor gevraagd. Dus dat doe ik hierbij nogmaals even. En dan wil ik nog even vertellen dat ik ook zelf een digitale aanvraag van een document heb gedaan. En dat ging gelukkig ook fout, want dan kun je het echt testen natuurlijk. Dus even gecheckt hier, toen bleek het toch goed gegaan te zijn. En nou, dat was gewoon leuk. Dus mooi dat dat kan.
Nog meer leden in tweede termijn. Niemand springt overeind. Betekent dat we dit punt kunnen afsluiten? Of... De burgemeester wil nog een...
Ja, er zijn nog twee vragen gesteld.
Oh, dat is
nou, schoon ik het niet zo handig vind om mijn antwoord op de WMO te herhalen. Ik ga zelf nog even kijken of ten aanzien van de WMO hier nog iets op zijn plek is. Ik betwijfel dat men dan, als dat zo is, dan laat ik u dat weten. Dat vind ik toch wel zorgvuldig. Dan over het nieuwe werken. Ja, ik wilde zelf naar het amendement verwijzen. Want daarin hebben we gewoon een afspraak gemaakt. En... die inventarisatie hangt af. Het is goed om daar juist de planvorming van de huisvesting bij te betrekken. Er is hier niet sprake van een vertraging. U heeft gewoon gelijk dat daar een stevige voorbereidingsperiode voor nodig is. We hebben nu geen indicatie dat we daarvoor de tijd onnodig laten verlopen. Maar het heeft ons aandacht.
Met excuses dat ik vergat dat er nog twee vragen waren, kunnen we dit punt nu afsluiten. En wil ik aan de orde stellen het volgende punt, punt 14 van de agenda. We hebben een brief gekregen over het dorpskernenbeleid en daar aangehaakt is een bijlage uit 5 juni van 2008. Wie van de commissie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw van Stralen, de heer Wiedeman, we komen zo bij iedereen. Ja, mevrouw van Stralen.
Ja, we hebben eigenlijk geagendeerd naar aanleiding van opmerkingen van mevrouw Wolf in de Raad dat ze daarop in wilde gaan naar aanleiding van het communicatiebeleidsplan. Maar die brief was al eerder gestuurd door het college en nog niet geagendeerd. En toen heb ik voorgesteld om de brief te agenderen om het hier nog een keer te bespreken. Ik wil dank voor het college voor de nadere toelichting op het dorpskernbeleid en de aanpassingen die ze erop willen doen. Ik wil op een paar dingen even ingaan. Er wordt gesproken over de mogelijkheden om vaste teams in dorpskernen in te zetten voor de herkenbaarheid in de kern. En later ook over de dienstverlening op maat, waar eerder gesproken is over een accountmanager per dorpskern, waar nu toch van afgezien wordt. Ik weet niet of dat de juiste keuze is en ik wil ook andere raadsleden graag vragen om wat hun standpunt daarover is. Ik denk dat het belangrijk is voor inwoners om herkenbaarheid te hebben binnen de gemeente. De gemeente moet dicht bij de inwoners staan. En je merkt dat bepaalde dingen waar we naar de inwoners toe gaan, dat die ook zeer gewaardeerd worden, zoals de wijkschouwen. We hebben ook in Bennebroek bijvoorbeeld gezien dat de bereikbaarheid van de gebiedsagent heel belangrijk, als heel belangrijk ervaren wordt. En ik denk dat bewoners die in de gemeente Bloemendaal wonen, hun referentiekader is dat ze in Vogelenzang wonen, dat ze in Overveen wonen, in Arnhout, in Bloemendaal en in Vogelenzang. En het is ook goed als we ze op die manier ook benaderen. Daarom denk ik dat afzien van een aanspreekpunt per dorpskern, account manager, dat er toch de afstand tot de gemeente kan vergroten. Ik denk dat je de afstand kan verkleinen als je een aanspreekpunt hebt die ook bijvoorbeeld meeloopt in die wijkschouwen, die bereikbaar is. En al zou die persoon doorverwijzen naar een collega die verantwoordelijk is voor de specifieke vraag die gesteld wordt, dat dat toch goed is voor het contact van de gemeente met de inwoners. Dan heb ik nog een vraag over maatschappelijke dienstverlening. Er wordt daar ook gesproken over de WMO-dienstverlening, over de loketten. Het is prima zoals de gemeente daarmee bezig is, om een goede spreiding te hebben van die dienstverlening. Mijn vraag daarbij is er ook een analyse, een rapportage per dorpskern op dat gebied? Want er is wel rapportage op het gebied van openbare orde en veiligheid. Maar hebben we ook een idee van wat voor soort dienstverlening er nodig is per dorpskern? Ja, waar hier niet op ingegaan wordt, is wat eigenlijk een dorpskern nodig heeft. Ik weet ook dat de gemeente beperkt invloed heeft over de vestiging van winkels, van artsen, van dingen die je eigenlijk zegt van ja, dat een dorpskern, het is goed dat daar een winkel is en een arts, maar dat wordt hier niet specifiek benadrukt. In de oorspronkelijke notitie dorpskernenbeleid wordt dat nog wel genoemd. Dus het is het aandachtspunt weg bij het college of is dat er nog wel degelijk? Dan heb ik ook een opmerking over het sportbeleid, zoals dat hier genoemd wordt. We behandelen ook de sportnota zo direct in de commissie samenleving. Er staat hier duidelijk genoemd dat sport en sportverenigingen bij uitstek instrumenten zijn voor de samenhang en verbondenheid van een dorpskern. Maar bij het sportbeleid wordt eigenlijk weer gesproken over gelijke behandeling van alle verenigingen. En ik denk dat dat haaks kan staan op wat hier geformuleerd is. Want soms als je een sportvereniging in een bepaalde dorpskern wilt behouden, omdat het gewoon belangrijk is voor die samenhang, dan moet je misschien iets meer doen voor die vereniging dan je zou doen voor een andere vereniging die wel in staat is om gewoon zelf een aantal zaken te regelen en te financieren. En ik wil graag van het college weten of zij dat spanningsveld ook zien. En dan zal het waarschijnlijk morgenavond ook nog wel ter sprake komen. Dan had ik natuurlijk nu ook genoteerd voor dit verhaal de communicatie per dorpskern. Ja, het referentiekader van mensen is toch dat ze in een dorp wonen, niet de gemeente Bloemendaal. Dus ik hoop inderdaad dat de rubricering per dorpskern binnen de thema's echt kan gebeuren. En dat het ook op de website uitgewerkt kan worden. En in een elektronische nieuwsbrief is het ook niet al te moeilijk om maar te doen. Maar wie weet komen er wel commerciële aanbieders die er ook op inspringen. Er is net ook een nieuwe website geopend over Bloemendaal. Dus wellicht is het niet eens iets wat de gemeente hoeft te doen, maar dat ook gewoon publiek aangeboden gaat worden.
Ik dank u wel, mevrouw Soeteman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, de notitie is alweer een tijd geleden tot stand gekomen en er zit nu een actualiseringsbrief eigenlijk bij. De notitie is gemaakt nog voorafgaand aan de fusie, 5 juni 2008. Onze fractie is van mening dat het goed zou zijn om deze notitie in de komende periode eens een keer te actualiseren. In die zin, de notitie is nu een opsomming van plannen, van speerpunten. En zo'n opsomming is mooi, maar als je hem alleen maar in de kast laat liggen of inlijst aan de muur en je kijkt ernaar, dan gebeurt er niet zoveel mee. Je moet ook, denk ik, gaan kijken hoe geef ik uitvoering aan de voorgenomen activiteiten en hoe ver liggen we op schema met de ideeën en de activiteiten die we toen genoemd en benoemd hebben en die we voornemens waren om te ontwikkelen. En daarom is het denk ik goed om deze notitie te actualiseren en dan per punt eens even aan te geven van waar staan we nu? Is dat eigenlijk een goed punt geweest? Willen we nog verder met dit punt? Want anders gaat de notitie niet echt leven. Een paar dingen dan iets dieper op het onderwerp ingaand. Wat wij vanuit onze achterban heel erg meekrijgen is dat men in Bennebroek met name heel veel waarde hecht aan een wijkcontactavond. In het verleden, dus voor de fusie, begrijp ik dat daar in die gemeente eigenlijk ieder jaar een brede avond werd georganiseerd. En we hebben in de afgelopen periode wel een aantal themaavonden ook in Bennebroek gehad. Maar het zou denk ik goed zijn om die traditie van die wijkcontactavond, die gemeenteavond, in Bennebroek weer heel duidelijk op te pakken. En misschien is het ook wel iets wat voor alle dorpskernen geldt. Maar in ieder geval bereiken ons de berichten vanuit Bennebroek dat men daar wel weer behoefte heeft aan zo'n wijkcontactavond. En ja, verder kwam ik nog bij het doorakkeren van het stuk een typfout tegen. Ja, het is toch de avond van de typfouten, denk ik. Ja, maar dan blijft dat toch zo'n avond wat doorzingen eigenlijk. En nou ja, ik kwam hem tegen, dus ik ga hem dan ook maar benoemen. Bij de speerpunten per dorpskern stond er bij de dorpskern Aardenhout, dat is dus pagina 5 van de notitie, dat we in Bloemendaal een brede schoolvoorziening willen hebben. En dat was niet helemaal de bedoeling. Ik denk dat het bij het knippen en plakken even misgegaan is, want de bedoeling is dat er ook in de dorpskern Aardenhout een brede schoolvoorziening komt, indien mogelijk. Dan kijk ik even nog mijn lijstje af. Ja, nog even voor wat betreft Aardenhout. Ook weer een vraag om mee te nemen straks bij het actualiseren wat mij betreft dus van deze notitie. Hoe zit het daar nu met de bibliotheek? Er wordt altijd gewerkt met een bibliobus, maar die bibliobus, ja, die stond ook een tijdje op de lijst om in ieder geval minder vaak te gaan rijden. Hoe zit dat? Hoe zit dat op dit moment? Ja, die is er niet meer, vrees ik.
Maar... Nee, dat weet ik wel zeker.
Ja. Nou ja, maar dan zie je dus hoe belangrijk het is om die notities te actualiseren en daar eens even met elkaar over na te denken. Dank u wel.
Lieve leden van de commissie, de heer Brusselmaar, dan de heer Kruiswijk, dan de heer Wiedman. Hier komt aan de beurt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hartelijk dank ook voor deze notitie aan het college. Ja, het geeft. Het was wel weer een eye-opener, hè, van wat we inderdaad net voor de fusie overeen zijn gekomen qua dorpskernbeleid. En aansluitend op mevrouw Zoeterman, ja, de vraag inderdaad waarom de punten niet geactualiseerd zijn. Dan kan ik dat wel invullen van ja, wellicht was er geen aanleiding toe en zijn alle punten nog onverkort geldig. Maar daar graag een toelichting op. Het punt van de dorpscontactavonden, dat onderschrijf ik wel, die behoefte. Dat was ook duidelijk zichtbaar bij de avond over het gemeentehuis, waar de opkomst in Bennebroek eigenlijk wel de hoogste was van alle dorpskernen. Dus dat, ja, die behoefte die is denk ik wel aanwezig. Wat betreft account management hebben we wel begrip voor dat het aanstellen van een aparte accounts manager, ja, niet alles kan als we gaan ombuigen. En als je dan vervolgens de punten naloopt, dan zie je eigenlijk dat zo'n account management rol eigenlijk per thema wel terugkomt. Bij inrichting en onderhoud zijn daar vaste teams. Er is wat betreft orde en veiligheid een gebiedsgebonden agent. Bij maatschappelijke dienstverleningen zijn er die loketten. Dus ja, dat heeft toch wel vorm op een of andere manier. Dus ik denk dat de richting die hier wordt ingeslagen, die onderbeschrijven we. En ja, wat betreft de invulling van die functionarissen, gaat het eerder om de kwaliteit die geboden wordt. Dat er een bepaalde standaard is waarop mensen kunnen rekenen dan... het aparte gezicht. Die samenhang daarbij, ik denk dat dat dan op die manier goed is ingevuld. Dat in de eerste termijn, voorzitter.
Ik dank u zeer, de heer Kruiswijk.
Nou, laat ik vanuit GroenLinks het eens van een andere kant bekijken. GroenLinks die vindt dat elke Bloemendaler, waar die ook woont, in welke dorpskern dan ook, op eenzelfde manier door de gemeente behandeld moet worden. Maar er zijn natuurlijk wel beleidsgebieden waar je per dorpskern moet kijken. Het afwijken van die regel van iedereen hetzelfde behandelen, dat kost geld namelijk. Dus daar moet je enorm mee oppassen. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Als in de collegestukken staat van ja, maatwerk wordt voorgesteld. Als ik het goed heb gelezen, dienstverlening op maat ook in de toekomst. Ja, als dat op maat betekent in de ene kern zus en in de andere kern zo, dan willen we daar wel graag het kostenplaatje van zien. Maar zoals gezegd, differentiatie per kern, dat is verbonden met de beleidsterreinen die een gemeente heeft. Neem ruimtelijke ordening. Ja, je kan geen bestemmingsplannen maken door dat dwars over kernen te doen. Dat is niet logisch. Je neemt een afgebakend gebied, een samenhangend gebied. En dat zijn nou die dorpskernen. En zo geldt het voor veel onderwerpen. De spreiding van de dienstverlening. Nou, hoe kijk je daarnaar? Waar wonen mensen? Je kijkt ernaar. Elke dorpskern heeft zijn recht op een school, op een huisarts enzovoort. Het CDA zegt, zo zie je maar weer hoe goed het is om nu die notitie te herijken. Ja, ik weet niet of ik daar zo behoefte aan heb, maar ik wil wel het CDA en navolgende van de VVD steunen in het idee dat communicatie, waar je typisch ook moet letten op je doelgroep, en dan kan je ook per dorpskerk kijken, dat wel in Bennebroek zijn aandacht vereist. Want mensen in Bennebroek die hebben kennelijk veel behoefte aan een avond met de gemeente, over onderwerpen kan ik me voorstellen, maar ook eens een keer in het algemeen. En dat hebben andere dorpskernen misschien iets minder. Dat leert de ervaring, maar ook daar zijn bij bepaalde onderwerpen is de opkomst erg hoog. Dus dat hangt weer van de situatie af. Kortom, GroenLinks is nogal aarzelend over deze notitie en we wensen dan ook niet dat er veel extra beleidsnotities aan dit onderwerp worden besteed.
De heer Wiedemann.
Dank u, voorzitter. Het meeste is al gezegd. Mijn oog viel ook op een aantal punten die ik zeg, schieten we daar niet een beetje te ver door. Als we praten over vaste service teams per dorpskern, dat gaat volgens mij de efficiëntie niet ten goede komen. Dan ook wanneer het gaat over het aanstellen van ambtelijke accountmanagers, dat is voor mij een brug te ver. En dan maakt het mij niet eens uit of het is komen te vervallen vanwege de ombuigingen. Maar in principe ben ik daarop tegen dat elke dorpskern een accountmanager moet hebben. De kernen liggen ook niet zo heel breed van elkaar verwijderd dat we daar niet centraal kunnen aansturen of informeren, communiceren in de breedste zin van het woord. Wat me ook opvalt is de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek waar staat de gemeente, om dat ook per dorpskern te gaan uitsplitsen. Is wel interessant om te weten, maar het moet niet te dominant gaan worden, zodat we daar beleid gaan aanpassen. Ik bedoel daarmee te zeggen dat voor elke dorpskern gelden in principe dezelfde normen voor handhaving, onderhoud en beleid. Maar dat de communicatie op individuele basis maatwerk moet zijn. Bijvoorbeeld als we praten over een wijkschaal. Natuurlijk moet dat maatwerk zijn. De dorpskernen kunnen we niet zien als eenheidsworst. Dat gaat weer de andere kant te ver uit. We moeten zorgen dat wij met onze individuele aanpak trachten kostenverhogend te worden. En dat wat centraal geregeld kan worden, dat zoveel mogelijk te handhaven. Dank u.
Dank u zeer. Ik kijk liever naar de andere lid van de commissie, de heer Roemers.
Ja, ik heb nog een paar opmerkingen. Ik denk dat die over die accountmanager, dat meer bedoeld is als aanspreekpunt, maar niet als een apart iemand die los benoemd wordt om alleen een bepaalde dorpskern te bedienen. Ik zie dat meer zoals dat ook door mevrouw van Straal is geschetst, als een aanspreekpunt dat mensen steeds met dezelfde figuur telefonisch of hoe dan ook te maken hebben. En dat die vervolgens kan doorverwijzen.
Dus een interruptie op dit punt van de heer Wiedemann.
Ja, dank voorzitter. Ja, hier wordt al duidelijk gesproken over het aanstellen van ambtelijke accountmanagers per dorpskern. Ik kan daar geen andere betekenis aan hechten dan dat daar individuele figuren worden aangesteld per dorpskern.
Nou, ik heb het, als ik u daarop mag antwoorden, ik heb dat zo gezien dat bepaalde mensen naast een bepaalde inhoudelijke taak, technisch inhoudelijke taak die ze hebben, dat ze dus aangewezen worden als eerste aanspreekpunt voor een bepaalde dorpskern. Maar ik ben het met u eens, als je het zo opvat als u, dan wordt het natuurlijk wel een hele dure aangelegenheid voor een gemeente van maar 22.000 inwoners. Een andere opmerking die ik heb, dat is dat Bennebroek en Vogelzang dus ontzettend dicht bij elkaar liggen en dat het dus nu wat gemakkelijker is vanuit de gemeente om in ieder geval voor die twee kernen samen een loket te hebben daar in Bennebroek en dat op die manier toch althans voor een deel tegemoet gekomen wordt aan de beloftes die inderdaad voor de fusie gedaan zijn. Ten slotte iets over, en dan sluit ik me aan bij weer bij mevrouw Van Stralen over dat sportbeleid. Het is natuurlijk zo dat ten aanzien van dat sportbeleid de verschillende dorpskernen, en dan denk ik met name aan Vogelzang, in een hele andere positie zitten dan bijvoorbeeld de sportverenigingen in het dorp Bloemendaal. Daar kookt het water over, bij wijze van spreken, terwijl in Vogelzang men leden tekort komt. Dus dat vanuit het gemeentebestuur daar een verschillende benadering wordt toegepast, lijkt mij nogal voor de hand liggend. Dat waren mijn opmerkingen.
Ik dank u wel. De heer Barendrecht, nee. Dames en heren, dit was de eerste termijn. Dan wou ik hier even kort schorsen om jullie echt de voorzitter de gelegenheid te geven. Oh, ik was hem even kwijt. Meneer Burger, mag ik u uitnodigen? Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.
belletje zegt genoeg, denk ik. Ik heropen de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen. En ik wil in ieder geval meneer Schel bedanken voor de tijdelijke vervanging. Want tijdens uw vergadering was ik zelf actief bij de avondvierdaagse in Amsterdamse waterleiding Duinen. En ik liep zelfs met drie flessen van 1,5 liter water op mijn rug. En dat was best een fysieke inspanning. Dus. Maar we hebben het voltooid. En ik zal u in ieder geval door de rest van de agenda gaan leiden. En ik heb begrepen dat de hoofdmoot is bewaard, de kadernota. Maar we gaan nu eerst over naar het punt 14. De beantwoording namens het college in de eerste termijn, de burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om ruimte te geven voor de hoofdmaaltijd zal ik proberen het vlot te doen. Ten aanzien van het dorpskernbeleid. Ik merk dat wij als college dat een voortdurend terugkerend thema beleven. En dat merk ik ook in de ambtelijke organisatie. Er wordt iedere keer, is men ervan doordrongen. Doe nou uit efficiëntieoverweging een aantal dingen voor alle bloemendalers op dezelfde manier, omdat daar toch geen identiteitsonderscheidend element in is. Maar die dingen die de dorpskernen zo specifiek een eigen dorpskarakter geven, en dat geldt voor alle vijf, aarzel niet dat te benadrukken. Dat beleid zit in de genen van onze organisatie. En wat dat betreft vind ik dat de notitie uit 2008 een heel erg gunstig instrument is om soms eens even uit de kast te halen en hem langs te lopen. En, u beschrijft ook in uw eerste termijn een soort aha-belevenis die wij dan als college ook hebben. Het is goed om eens in de 1, 2 jaar nog eens langs als het ware de checklist van het dorpskernenbeleid te gaan, om te kijken van wat zakt er eigenlijk weg. En ook om bevestigd te krijgen dat die aspecten van individuele benadering, waar nuttig, waar zinvol voor de dorpskernen, dat nog steeds in de genen van zowel het college als de ambtelijke organisatie zit. En als je er zo naar kijkt, dan blijkt ook dat je eigenlijk maar drie dingen kan benoemen die afgeweken zijn in de achterliggende paar jaar. En dan gaat dat over de accountmanager, ik kom daar zo dadelijk even over te spreken. En dan gaat dat over die verantwoordingsavonden die voor alle kernen zijn voorgenomen en die niet zijn gerealiseerd. En die allemaal ook verwijzen naar de bijcontactavond in Bennebroek, want daar is dat een gevestigde traditie. En dan gaat het over de bibliobus van Aardenhout. En voor alle andere elementen, ook als het gaat over hoed, ja, dan zonder dat het nou expliciet wordt genoemd, maar als het gaat over de hoed in Bloemendaal, dan zie je dat er dus conform de notitie 2009 gewoon wordt geopereerd. En over de accountmanager nu eerst. Wij denken vanuit een efficiëntieoverweging dat een accountmanager schept verwachtingen in de front office die nog wel eens haaks zouden kunnen staan op de front office die we immers willen gaan ontwikkelen in de toekomst in het kader van het dienstverleningsconcept. Wij hebben in het college altijd gedacht, als het over een accountmanager gaat, dat het iets veel meer in de back-office is. Namelijk dat er een accountmanager is die in de organisatie, als er een voorstel is, dat met die specifieke ogen leest, specifiek vanuit het account waar die voor is aangesteld, en inderdaad volgens het beeld van de heer Roemers een aandachtspunt van een ambtelijk medewerker die gewoon een andere taak, die een andere hoofdtaak heeft. Zo was het beeld. Maar wij denken dat dat een taakbelasting is die niet een toegevoegde waarde heeft. En wij hebben niet de indruk dat wij achteruit aan het kachelen zijn in de implementatie zoals de notitie van 2009 heeft gegeven. En dan zien wij niet in waarom wij daar nog een aantal uren in die FTE zouden moeten gaan benoemen. En om die reden hebben wij, dat vind ik toch echt wel een koerswijziging, hebben wij gemeend u daarover deze brief te schrijven. Want de brief schrijft, ik heb van kijk, op al die verschillende items, op al die verschillende onderwerpen, realiseert zich het dorpskernenbeleid. En wij denken dat we er geen accountmanager extra voor nodig hebben in het beeld zoals de heer Roemers en ik hebben geschetst. En wij hopen op uw instemming daarover te kunnen rekenen. Zeker als wij afspreken dat wij eens in het jaar, eens in de twee jaar mag van mij ook, geactualiseerd de notitie 2009 ter hand nemen en hem als een checklist doornemen en aan de hand daarvan met elkaar praten van zakt iets weg, zullen we iets oppoetsen of zullen we het erbij laten en zullen we het formaliseren. Dat lijkt mij een buitengewoon efficiënte manier. En mijn voorspelling is dat dat eerder erg goed gaat dan dat er veel te verbeteren zal blijken. Over de accountmanager. Dan over de verantwoordingsavonden. Ja, mij spreekt het op zich wel aan. Maar wat je ziet in de ervaring met de dorpskernen is dat Bennebroek heeft echt de traditie. En die heeft er ook lekker zin in. Zodra er een avond wordt aangekondigd, dan zie je ook in de sfeer van de zaal, van mensen komen op, mensen gaan ervoor zitten, mensen zijn dat gewend, dat willen ze ook graag daar doen. Ik denk dat het echt zin heeft om die werkcontactavond als een algemene verantwoordingsavond ter hand te nemen. Dat lijkt mij voor Bennebroek buitengewoon functioneel. Tegelijkertijd denk ik dat de andere dorpskernen daar helemaal niet op zitten te wachten. En dan is het aardige dat we een dorpskernenbeleid hebben. Dan is het precies het moment dat je zegt van kijk, we hebben tegen elkaar gezegd, we bevestigen de verschillende identiteiten. En dat is dan het moment dat je zegt, nou dat doen we voor Bennebroek wel, dat doen we voor een andere dorpskern niet. En als dan een andere dorpskern op een gegeven moment die vraag zou formuleren, dan kunnen we daar gewoon op ingaan. En die wat praktische hands-on benadering van dorpskernenbeleid, daarvan denk ik dat de dorpen ermee gebaat zijn, dat het daardoor onnodige belasting in de organisatie voorkomt en dat de resultaten worden bereikt zoals we die ons wel hebben voorgenomen. Ja, en daarmee denk ik dat we een soort Bloemendaalse subsidiariteit hebben uitgevonden. En dat vind ik wel aardig. En eigenlijk wil ik, voorzitter, het met deze beantwoording laten, want dan kun je op al die casus ingaan. Maar dan, het gaat langs deze yardstick. En het enige is dat ik van u een antwoord zou willen hebben of u dan één keer per jaar of één keer per twee jaar eens even langs die aandachtspunten wil lopen. Voorzitter, dank u wel.
Wilt u een tweede ronde? Ja. Mevrouw van Stralen.
Nou, met de laatste vraag te beginnen. Eens per jaar lijkt mij relevant. Het is zo dat gemeentes worden steeds groter. De schaalvergroting in de overheidsland die is er gewoon omdat we efficiëntie moeten bereiken. En het is heel belangrijk om daarbij niet het contact met de inwoners te verliezen. Zij inderdaad, die afstand tussen burger en overheid moeten we niet groter laten worden. Voorzitter. En ik denk dat het dorpskernenbeleid.
Interruptie, burgemeester.
Omdat ik, ofschoon ik wel heel goed denk wat te begrijpen wat u bedoelt, zou ik toch niet het beeld willen laten bestaan dat als je het dorpskernenbeleid implementeert zoals ik dat nu formuleer, dat helemaal niet tot gevolg heeft dat we veel minder contact zouden hebben met de Bloemendalers op de verschillende momenten. Integendeel volgens mij. Hè? Dus om te zeggen, alle contacten lopen gebed via het motief van het dorpskernenbeleid, dat lijkt me een ongelukkige voorstelling van zaken.
Mevrouw van Stralen.
In ieder geval wat ik bedoel te zeggen, dat het dorpskernenbeleid voor ons een belangrijk instrument is om die contacten goed te houden. En ik denk dat het ook belangrijk voor ons is als gemeente, omdat wij al die dorpskernen hebben. De college stelde dus nu voor om de accountmanager niet te doen. Mijn vraag is ja, een aanspreekpunt. Ik zou dat zeker in het achterhoofd houden. Om dat inderdaad niet als een back-office functie te zien, maar juist in de front-office, want we hebben natuurlijk nog geen klantcontactcentrum. We zijn wel op weg daar naartoe, om te kijken of dat voor bepaalde dorpskernen toch belangrijk is. De differentiatie per kern is gewoon heel erg belangrijk, omdat we toch naar de behoeften van de inwoners willen kijken. De inwoners zijn onze klanten en dat moet ons uitgangspunt zijn. En het is ook goed inderdaad om dan die avonden die in Bennebroek gebruikelijk zijn, om die inderdaad te gaan houden. Ik had nog een opmerking ook wat eerder gezegd is door de andere raadsleden. Ik had een vraag over de WMO, over of wij rapportages hebben per dorpskern, of we weten wat de zorgbehoefte daar is. Dat heb ik ook gevraagd omdat er meer taken op dat gebied naar de gemeente toe gaat komen. En ook dan is het belangrijk dat je ook weet wat er in de verschillende dorpskernen speelt. Of daar verschillen zijn. In de ene dorpskern heb je meer burenhulp. Zou je misschien meer aan mantelzorg moeten doen. Andere dorpskern heb je geen winkel meer. Misschien kunnen daar bezorgdiensten iets gaan doen. Om de samenhang van de dorpskernen te behouden en het juiste zorgniveau te hebben, is het belangrijk als gemeente om meer kennis te hebben wat daar nodig is in de toekomst. En mijn vraag was er dus ook op gericht om te vragen, wat weten we nu op dat gebied van onze dorpskernen? Of hebben we daar alleen maar gemeentebreed informatie over?
Interruptie, meneer Roemers. Als eerst.
Ja, ik zou willen voorstellen om het betoog wat mevrouw Van Stralen nu houdt mee te nemen bij het beleidsplan WMO, wat er moet komen. Het nieuwe beleidsplan lijkt mij uitermate zinnig om een analyse te maken per dorpskern over de punten die u zojuist aangeeft.
Het leek me een goede opmerking van u, want het leek mij handig om deze vraag door namens het college naar wethouder Bruggeman door te spelen. Ja? U was klaar? Ja,
samenvattend wil ik ook even zeggen, op zich ben ik heel blij met wat de burgemeester zei over de instelling van het college ten opzichte van het dorpskernenbeleid en hoe ze daarmee omgaan.
Dank u. Mevrouw Soeterman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik wil het college danken voor de goede, heldere toelichting op dit punt. Prima. Uw opmerking over eenheid in verscheidenheid, hè, gemeente Bloemendaal, verscheidenheid van de dorpskernen, wil ik ondersteunen. Dat vind ik ook een hele goede opmerking. En het ligt ook helemaal in lijn van de gedachte ook waarmee de fusie is ingezet. En het zou de voorkeur van onze fractie hebben om dit document dan eens per jaar op de agenda te laten terugkomen. En dan zou ik het inderdaad waarderen als u dan bij het aanbieden van de notitie weer een update doet vanuit de kant van het college voor wat betreft de verschillende actiepunten. En als we het dan op die manier van tevoren ook met elkaar goed voorbereid bespreken, dan is het heel zinvol.
Verder had ik geen vingers gezien. Dus tweede termijn. Oh, meneer Broussaard, sorry.
Ja, gaat u gaan. College, dank zeggen voor de beantwoording en de lijn steunen van harte ook ten aanzien van de aanspreekpunt per dorp, per onderdeel. En niet zijn er die accountmanagersrol, dat is goed uitgelegd. Dus wij onderschrijven dat van harte. En ook één keer per jaar dit terug te laten komen, dat kunnen we ons heel goed in vinden.
Verder niemand? Nee. Beantwoording tweede termijn, burgemeester.
Nou, ik denk dat we die afspraak moeten maken en dat we die ook gewoon in de cyclus opnemen. Ik vraag het aan de G4, zodat we dus één moment in het jaar langs de notitie 2009 komen met een begeleidende brief over stand van zaken van het college. Dan over de WMO. Ik vind het de moeite waard om de heer Bruggeman uit te nodigen om dat verder te beantwoorden. Zoals ook de heer Roemers zegt, op dat moment, in die situatie. Ja, en dan over uw visie over de accountmanager. Nou ja, afgezien van het feit dat het een discussie nu tussen ons tweeën nog alleen is. Hè, maar ik denk dat het onverstandig is om een accountmanager na te streven in de front office. Terwijl aan de andere kant, dat ziet u in de brief van het college op pagina 2... Als het dan gaat over inrichting en onderhoud openbare ruimte, dan proberen we dus zoveel mogelijk de mensen die dat onderhoud verrichten te koppelen aan een dorpskern, zodat het een bekend gezicht is in het dorp en er kan iets gezegd worden. Maar dat is heel iets anders dan dat er één aanspreekpunt in de gemeente is en dat er hier iemand bij de balie zegt, mag ik de accountmanager over Veen spreken, want ik wil iets bespreken over Veen. Ik denk dat het niet verstandig is om die kant op te gaan. Want dat is eigenlijk wel wat u zegt. En we kunnen daar opnieuw over komen te spreken als we de grondoffers opnieuw inrichten. Maar ik denk dat er dan een... er zitten grote nadelen aan waar we dan over kunnen spreken. Het is overigens geen onderdeel van het oorspronkelijke plan. Hè? Dus het zou een nieuw element zijn wat u toevoegt. En ik ontraad u dat ten zeerste. Daar wou ik bij laten, voorzitter. Maar, ja, daar wou ik bij laten.
Dank u wel. Samenvattend, ondersteunt u de strekking van de notitie, zeg maar de actualisering daarvan? De wijkcontactavonden voor Bennebroek zullen in ere hersteld worden, is beloofd door het college. Ja, ik zie meneer Brussaert wat twijfelachtig kijken, maar het is, wil u reageren, meneer Brussaert?
Ja, het idee van de dorpscontactavond, daar gaat aandacht aan gegeven worden. Maar of dat nou precies dezelfde manier moet zijn zoals het in het verleden was, daar wil ik nog wel vraagtekens bij zetten.
Ja, ik had het ook niet over de manier, maar aan het, zeg maar aan hoe het heet. En de term wijkcontactavond is in Bennebroek natuurlijk wel algemeen gangbaar, denk ik.
Goed, het waren dan 4 avonden per jaar per wijk. En dat, ik denk dat dat te veel van het goede is.
Ja, nee, maar dat snap ik. En er is een toezegging gedaan door het college dat elke 2 jaar deze notitie even aan de hand van een soort van evaluatie wordt bekeken.
Eens per jaar?
Per 2 jaar?
Nee, eens per jaar, toch?
Oh, per jaar? Oh, dan heb ik... Oh. Ja, ik moet er ook even in komen weer, nu. Sorry. Ja. Ja. Wij gaan naar punt 15. De mededeling van de auditcommissie. En dan kijk ik naar meneer Roemers.
Ja, ik heb eigenlijk geen nieuwe mededeling dan dat de auditcommissie binnenkort een voorstel krijgt over de planning en... de planningcyclus en dat is nog voor de zomer. Dan zullen we voor de zomer daarnaar kijken. En dan is de bedoeling dat in de september, dus misschien net begin oktober, de vergadering, dat dan de financiële verordening aan de orde kan zijn. En die planningcyclus. Ja?
Zijn er vragen aan de heer Roemers? Zo niet, dan hebben we punt 15 ook afgehandeld. Punt 16, de informatie uit de regionale samenwerkingsverbanden. En dan kijk ik even naar de burgemeester.
Nou, ik had u graag iets willen vertellen over de leiding van het politiekorps Kennemerland, maar dat heeft u vanmorgen allemaal kunnen lezen. En verder heb ik geen mededeling.
Wethouder Kokken nog?
Nee.
Dan punt 17, mededelingen college van BMW. De burgemeester.
Vandaag geen nadere mededelingen, omdat wij alles al langs de reguliere kanalen zo vlot communiceren.
Wethouder Kokken?
Dank u wel.
Oké. Okay. We gaan niet... Nee, dat had u graag gewild natuurlijk. Nee, ik heb juist het mooiste tot het laatste bewaard. We gaan naar 11, de kadernota. En dat is toch een soort van hoofdmaaltijd. En... Ik pak even het stuk voor mij. En ik word al door de wethouder ingefluisterd dat hij een toelichting wil geven. Nou, dit heeft natuurlijk al een... Dit heeft natuurlijk ook nog te maken met de ombuigingsoperatie die aanstaande is, waar we al een aantal keren in commissieverband, niet alleen in deze commissie, maar ook in andere commissies over hebben gesproken met elkaar. Dit vormt de kadernota, zeg maar de kaders voor de begroting voor 2012 en verder. En daar worden er nogal een aantal belangrijke adviezen van u verwacht. En ook besluiten in de raad van 23 juni. Maar ik zou eerst het woord willen geven aan wethouder Kokken voor een toelichting.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien mag ik even uw aandacht vragen voor het schema wat op bladzijde 3 staat van de aanbiedingsnota. U treft het ook in de kadernota zelf aan. Wat groter, maar het is hetzelfde schema. Daar vindt u het op bladzijde 10. Dat is eigenlijk de clue van de hele kadernota, kort samengevat. Bondiger kan het bijna niet. We beginnen op regel A met het besluit wat u genomen heeft over de meerjarenbegroting 2011-2015. We hebben even op een aparte regel voor u neergezet, omdat we zomaar zouden kunnen denken dat u daar apart over zou willen praten. De OZB-verhoging in het kader van de meerjarenbegroting heeft u dat in principe geaccordeerd. Een verhoging van 200.000 naar 500.000. En dan hebben we op de regel daarna, regel B, de ondertussen bekende effecten van de september- en december-circulaire voor u neergezet. En ook de regel daaronder, de effecten van de voorjaarsnota die u heeft vastgesteld. Dat wil zeggen dat de actuele stand van de meerjarenbegroting op regel C staat. En die ziet er al een stuk beter uit dan we een tijdje geleden hebben aangenomen. En zo komt mij weer uit wat ik u al eerder bij de behandeling van dit soort stukken zeg, dat het net schuivende panelen zijn. Het kan zomaar weer de volgende keer er anders uitzien dan we de laatste keer gedacht hebben. En dat wordt hier ook weer bewezen. Dan ziet u op de regel D en E ziet u twee posten die betrekking hebben op bruggen en openbare verlichting. In de toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende stukken die daar betrekking op hebben. Er wordt u een stuk over de verlichting in het vooruitzicht gesteld. Ondertussen hebben we daar een besluit over genomen in het college. En zijn we u een COSA-nummer verschuldigd. Ik weet niet of u het stuk gevonden heeft, maar dat moeten we in ieder geval even doen toekomen, zodat u dat erbij kan betrekken. Ik ga ervan uit dat de discussie over de bruggen en de verlichting en de wegen, dat die zich met name in de commissie grond zal afspelen als het gaat om de inhoudelijke discussie. Wat is het gewenste niveau van onderhoud en welk budget hoort erbij? En dat bij de integrale vaststelling van de begroting dan wordt gekeken of die consequenties ook in de totale beeld genomen kunnen worden. Dan hebben we in regel F hebben we een mogelijke tegenvaller opgenomen als morgen tijdens, vandaag en morgen tijdens het VNG-congres. Ik denk dat er morgen over gestemd wordt. Vandaag is de algemene ledenvergadering, mening en morgen dacht ik dat het besloot. Andersom, vandaag wordt dit onderwerp behandeld, we hebben er nog geen informatie over. Maar stel nou dat dat aangenomen wordt en dat die decentralisatie van die beoogde onderdelen doorgaat. Dan valt niet helemaal uit te sluiten dat we als gemeente met een risico zitten dat we niet uitkomen met de vergoeding die we krijgen. En we hebben daar maar vast een negatief bedrag opgenomen, of een risico opgenomen. Nou, dan zijn we hier nog vanuit gegaan wat betreft de huisvesting, dat u nog een besluit moest nemen of dat uitging van de centrale huisvesting op deze plaats dan wel handhaving van de bestaande gebouwen. En het effect, tussen, het verschil tussen die twee dingen ziet u hier. Dat is dus een verschil van 300.000 euro. En dan hebben we discussie gehad over de vraag of we als Bloemendaal zouden moeten participeren in een bereikbaarheidsfonds. U weet, dat gaat onder andere, de wethouder Schep zit in een commissie samen met omliggende wethouders verkeer, die met elkaar probeert te komen tot een integraal wegenplan. Wat onder andere betrekking heeft op een tunnel in Haarlem en op de weg bezuiden Bennenbroek of benoorden Hillegom. Aanvankelijk hadden we hier een bedrag opgenomen, maar omdat men het in die commissie nog niet helemaal eens geworden is en omdat er ook nog overleg plaats moest vinden met de minister over de prioriteiten, hebben we gezegd dat we het nog wat opportun vonden om nu al hier bedragen over op te nemen. Maar we willen u wel, door middel van het PM, waarschuwen voor het feit dat uit dat bereikbaarheidsfonds mogelijk ook afspraken komen die consequenties hebben voor de begroting van de gemeente Bloemendaal. Verder is het zo dat we rekening houden met het oplopen van rentelasten als gevolg van de geplande investeringen. Maar ook als gevolg van het feit dat geplande inkomsten, bijvoorbeeld vanwege de voortgang van het Marine Hospitaal de Haringbuis, nog niet zo ver zijn dat we van die kosten af zijn en dat we daarmee weer geld vrij krijgen om onze investeringen te doen. Dan ontstaat er dus een nieuw saldo. Dan heeft u nog besluiten te nemen over ombuigingen uit de ombuigingsoperatie. Daar staan nog een aantal componenten waar u een besluit over moet nemen. Als u dat doet conform het voorstel van het college, dan ziet u hier de effecten. En u ziet dus op regel M staan wat dan, als dat allemaal zo doorgaat, wat het effect is. En nou, dat ziet er dus voor 2012 gaan we de goede kant uit als het zo integraal doorgaat. En vanaf 2013 en 14 en 15 gaat het dan weer naar de positieve kant toe. Ik zou dat hier niet aanbevelen in de zin van dat u dan maar moet denken dat u nog een miljoen kan uitgeven de komende jaren. Ik zou daar toch terughoudend in zijn en maar eens even afwachten hoe de ontwikkelingen zijn voordat we dat gaan verteren. Maar ik zou u dat wel als beeld mee willen geven waarbinnen u uw besluiten moet nemen over de OZB-verhoging en de bezuinigingen. Want daar zit natuurlijk wel een afweging in waar u voor staat. Nou, voorzitter, ik wou dit toch even zo toelichten, omdat dit naar mijn mening het onderwerp is waar het over zou moeten gaan. Dank u wel.
Nou, dat bepaalt de commissie, denk ik. Maar het is wel de kern van het verhaal, klopt. Nou, de tabel is toegelicht. Ik denk dat iedereen daar wel iets over wil zeggen. Ik begin bij meneer Brussaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de ombuigingsoperatie, daar staan we voor. Die zijn we vorig jaar al ingegaan. En dit beeld wat nu geschetst wordt, dat geeft aan dat als we die ombuigingsoperatie voortzetten zoals die in gang gezet is vorig jaar, dat we dan met een positief resultaat mogen rekenen de komende jaren. Dat is nog steeds, dat hadden we vorig jaar voorzien en dat blijkt nu nog steeds het geval te zijn. Dus in die zin zitten we op het goede spoor. We hebben natuurlijk ook altijd gezegd, ook in het coalitieakkoord, dat we de ombuigingsoperatie beginnen door te snijden in het eigen vlees. En dat als sluitstuk de OZB-verhoging aan bod kan komen. Nou ja, als je die redenering volhoudt in dit stuk, dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat die OZB-verhoging wel even achterwege kan blijven. De discussie ten principale daarover, die zullen we uiteraard in de raad voeren. Maar dat is wel onze insteek voor de discussie. De lijn die verder wordt ingezet in de kadernota is om even geen nieuwe investeringen in gang te zetten. Er staat nog voor 9 miljoen aan investeringen open vanuit de beslissing uit het verleden. Daar is natuurlijk wel een tenzij bij geplaatst. Als het echt nuttig en noodzakelijk is, dan kunnen er toch nieuwe investeringen in beeld komen. Daar worden een aantal genoemd. De bruggen en openbare verlichting onder punt D en de wegen onder punt E. We zijn wel van mening dat die discussie ook ten principale gevoerd moet worden, hè, inhoudelijk, aan de hand van stukken. Nou, wat betreft de bruggen is dat stuk inmiddels bekend en voor verlichting komt dat eraan, zodat die stukken ook kunnen worden meegewogen bij de besluitvorming. Wat betreft wegen ligt de situatie volgens mij anders. Dus goed, ook dat komt in grondgebied komende donderdag wel terug. Dus de vraag is hoe die discussie gevoerd zal moeten worden over wegen. Ook het punt bereikbaarheidsfonds is al aangestipt. De vraag is of je daar nu in het kader van de kadernota een besluit over de instelling van zo'n fonds moet nemen. Of dat via een aparte raadsvoordracht gaat gebeuren. Maar ook daar denk ik dat de discussie wel plaats zal vinden in commissie grondgebied. Nou ja, goed. Dank voor wat er ligt. En het is een goed aangrijpingspunt om in de raad de discussie verder te voeren. De inhoudelijke punten komen terug in de commissie grondgebied. En ik laat het hierbij in eerste termijn.
De heer Barendrecht.
Dank u wel. In het inleidend schrijven van het college kom ik bij financiële aspecten en risico's te zinsneden tegen onder punt nummer 4. De financiële crisis is een goede aanleiding om kritisch naar organisatie en gemeentelijke taken te kijken. Dan is mijn vraag aan het college, bij dat kijken, wat heeft het college vastgesteld en mondt dat uit in actie? De kadernota, bladzijde 8. Even kijken. De gemeentelijke huisvesting, daar wordt over een voordeel van 100.000, respectievelijk extra lasten van 200.000 per jaar gesproken, afhankelijk van het scenario. Maar er wordt niet gesproken over de kosten van afschrijving en de risico's die we, nou ja, die lopen we niet, want We zouden geen verrassingen of dergelijke, of geen onvoorzien of zoiets hebben. Maar het wordt niet genoemd. En dan bij de rentelasten, die worden gedekt uit de reserve gemeentelijke huisvesting. Nou, dan zijn we dus eigenlijk in het geniep, zou ik bijna willen zeggen. Maar dan zijn we een beetje aan het interen. En de vraag is of dat de bedoeling is. En dan het financiële resume. Daar staat bij algemeen de eerste alinea. In dit saldo zijn niet de ontwikkelingen die in paragraaf 4 geschetst worden meegenomen. Dus ook niet de afschrijvingen die er ongetwijfeld plaats gaan vinden op de nieuwe huisvesting. En dat is ook geld.
Mevrouw van Stralen.
Dank u wel, voorzitter. Wij stemmen in met de uitgangspunten van het college op pagina 2 van het voorstel. De sluitende begroting, de onzekerheden, rekening houden met de onzekerheden vanwege decentralisatie, positieve instelling over de crisis, maar een kritische blik op de eigen organisatie en een reserve op niveau. Maar daar gaat dan onze eerste vraag meteen over. Welk niveau? Het staat berekend op basis van het weerstandsvermogen uit de jaarrekening of begroting. Maar ja, daar in de jaarrekening staat een berekend weerstandsvermogen, maar er staat ook een beoogd weerstandsvermogen, hoe het zou moeten zijn. Dus mijn vraag is, hoe hoog wilt u die buffer nou precies maken? Ik denk wel van nou, in slechte tijden is je buffer wat lager dan misschien in goede tijden. Maar hij moet gewoon gebaseerd zijn op wat je nodig hebt als buffer volgens de richtlijnen die daarvoor zijn. En dat wordt mij hierdoor toch niet helemaal duidelijk. De tweede vraag die ik heb is van ja, het positief saldo op de miljardenbegroting is natuurlijk mooi. Maar meer dan een miljoen, is dat nou wel nodig? En waarom stelt u het zo voor? Wij denken dat we geen spaarpot hoeven te maken voor de inwoners. En een miljardenbegroting waar je zo groot positief saldo ziet, dat wijkt weer een beetje af van de besluitende begroting. Dan als je kijkt naar het besluit, u vraagt ons om te besluiten om eind 2011 als het besluit te nemen over de verdeling van de opbrengsten onroerend goed. Wij vragen ons dan waarom u afwijkt van wat eerder afgesproken was om gewoon 1/3 in het Fonds Sociale Woningbouw te doen. Wilt u daar nu van afwijken? Of ziet u dat ook als een soort buffer om nog even te kunnen besluiten van waar u dat aan wil besteden? Heeft u daar andere doelstellingen mee dan de afspraak die we daarvoor hadden? Nou, eventjes over de ombuigingsvoorstellen. Wij zijn niet zo blij met het opheffen van de VAC, de woonconsumentencommissie. Ik heb het al eerder gehad over het voorstel over de bezuinigingen op het gebied van communicatie. Om daar te heroverwegen of er al meteen gestopt moet worden met het tweewekelijks publiceren van de advertentie in het weekblad. Bezuinigen op het handhaven van illegaal gebruik gemeentegrond. Vinden wij niet zo'n goed idee. En de subsidie voor internationale samenwerking zouden wij niet geschrapt willen zien. En daar is ook al een amendement over rondgestuurd. En dat zal morgen ook inhoudelijk besproken worden. We denken dekking voor de wijzigingen die wij in gedachten hebben te kunnen halen uit het laten sponsoren van de banken. Kiezen voor minder onderhoudsintensieve begroeiing, zoals de eenjarige beplanting. Er staat nu in de begroting jaarlijks een bedrag voor het opstellen van handhavingsbeleid, wat volgens mij niet jaarlijks hoeft te zijn, omdat het eenmalig is. Er staat ook een bedrag in voor het aanleggen van inritten, dat doorberekend zou moeten worden aan inwoners. We denken ook dat de huur aan commerciële partijen in gebouwen wellicht wat verhoogd zou kunnen worden. En we hebben nog een vraag over of er niet toch nog te veel amendementen en contributies in de begroting staan. En ik zou daar in de komende weken ook met de specialisten even over willen overleggen of die dekking, zoals wij die zien, of die ook haalbaar is. En wij overwegen daar een amendement voor op te stellen. Dus dat wilde ik vast even aankondigen. En voor zover de wethouder daar al een reactie op kan geven, zou natuurlijk mooi zijn, maar ik snap dat dat niet direct kan. Dat waren mijn vragen.
Meneer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Veel is al gezegd. Ik wil me beperken tot, tot het bankieren van de gemeente Bloemendaal. We zien in de jaren 2014-2015 een aanzienlijk overschot verschijnen. Ik ben van mening dat we daar een beetje gas terug zouden kunnen nemen. En mijn eerste kijkrichting is dan de richting van het OZB. Om toch te pleiten voor het verhogen van de OZB. Niet meer dan de inflatie zoals we het in het verleden ook hebben gedaan. De laatste keer was 1,5%. Dus als we in die omgeving kunnen blijven zitten, dan ben ik er zeker voor. Maar een verdere verhoging, waarbij dus 2014-2015 500.000 euro wordt ingehaald of ontvangen, dat zou wat mij betreft iets minder kunnen. Voor de rest zullen een aantal zaken inderdaad bij grondgebied aan de orde komen. En dan denk ik in eerste instantie naar het wegonderhoud. We hebben in de afgelopen tijd nogal een yo-yo verhaal gehouden met elkaar over de vereisten van het wegonderhoud. Moet dat nou basis zijn of lager? Nou, we hebben het lager gekozen. Ik weet niet hoe die term heet van het laagste niveau, maar
basis, ja,
rationeel. Rationeel wegonderhoud, dank u. Maar het is echt het minste van het minste. En als we gelegenheid hebben en we zitten straks wat ruim in het jasje, dat we daar toch meer aandacht aan gaan geven om toch kijken of we naar richting basis kunnen gaan. Daar wil ik het even bij laten.
Mevrouw Soeteman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, het is inderdaad mooi om te zien dat we zouden kunnen afsluiten zelfs met een positief saldo. Er is veel werk verzet in de afgelopen periode. En je ziet dan die stijgende lijn tot 2013. Tegelijkertijd hoor ik de wethouder zeggen van wees alstublieft terughoudend. Want het zijn voorspellingen. We zitten toch in een moeilijke periode financieel gezien. En er komt nog een hoop op ons af. En ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind dat een hele terechte en duidelijke opmerking. En dat betekent ook dat we er niet aan ontkomen om de komende bezuinigingsronde die ons te wachten staat gewoon te doorlopen. Wel wil ik iets opmerken en dan loop ik vast een beetje vooruit op de inhoudelijke behandeling van dit stuk in de commissie Grondgebied en in de commissie Samenleving. Dat we moeten oppassen dat we dingen in onze gemeente niet echt stuk maken. En je kunt daar een aantal voorbeelden van noemen. Als je wegen heel lang niet onderhoudt en je onderhoudt ze echt niet, dan word je later weer voor meer kosten geplaatst omdat je veel achterstallig onderhoud moet wegwerken. Je ziet het landelijk al bij de bezuinigingen op het onderwijs of door een slechte opbouw van het onderwijs. Dat zal ons in de toekomst als de BV Nederland geld gaan kosten. En als ik weer terug ga naar Bloemendaal, bijvoorbeeld de muziekschool, de Jaap Prinsen muziekschool. Het is een heel kostbaar bezit voor Bloemendaal. Als we zodanig zouden gaan bezuinigen dat een dergelijk instituut de bestaansmogelijkheden volledig verliest, dan doen we denk ik niet goed in deze gemeente. Dat zou heel erg jammer zijn, want als zoiets eenmaal ten onder gaat, krijg je het nooit meer terug. Voorzitter.
Interruptie, mevrouw Verstralen.
Ik denk dat niemand in deze raad de muziekschool wil opheffen. Dus ik heb er echt bezwaar tegen als u dat zo formuleert. Want dat wekt er de verkeerde verwachtingen.
Mevrouw Soeteman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik wil mevrouw Verstralen danken voor haar interruptie.
Want die ligt helemaal in de lijn van mijn gedachten uiteraard. En wat ik probeer te doen is in zijn algemeenheid aandacht vragen voor een aantal punten. En je kunt natuurlijk op een gegeven moment wel een situatie bereiken dat je op een bepaalde instelling binnen je gemeente zodanig bezuinigt dat die instelling niet meer levensvatbaar zou zijn. Ik ben met u eens dat we gelukkig bij lange na nog niet op dat punt zitten, maar ik zou ook heel graag nooit op dat punt willen komen. Zoals gezegd, die discussie zal met name in de komende avonden in de commissie Samenleving en commissie Grondgebied moeten worden gevoerd. Dan kom ik met u op het punt wat wel degelijk in deze commissie thuis hoort, de OZB. Het is waar dat er in het stuk dat nu voor ligt een OZB-verhoging zit. Het is weliswaar een beperkte OZB-verhoging, maar het is wel duidelijk een verhoging. Het is een verhoging die ook wordt ingegeven door het landelijk beleid. Dat moeten we ons wel blijven realiseren, want Bloemendaal wordt nu eenmaal gekort op de uitkering uit het gemeentefonds vanwege de hoge, relatief hoge waarde van het onroerend goed in deze gemeente. En dan klinkt de opmerking van de VVD bij monden van de heer Brussaert erg verleidelijk van ja, goh, misschien doen we het nu toch uiteindelijk zo goed dat die OZB-verhoging achterwege zou kunnen blijven. En dat zouden we allemaal wel graag tegen onszelf en tegen de burgers willen zeggen. Maar ik zou op dat punt nog graag een nadere toelichting van het college willen horen. Zou mooi zijn als dat nu kan. Zou misschien ook nog op een later moment eventueel schriftelijk kunnen. Maar wat is het gedachte van uw college daarbij? Ik denk dat we inderdaad, zo staat het ook in het collegeprogramma en zo staat het ook in het coalitieakkoord, heel zorgvuldig moeten omgaan met die OZB-verhogingen, dat het inderdaad een sluitstuk is. En we moeten ook niet de indruk wekken dat wij binnen onze gemeente nog heel veel zouden willen en heel veel geld zouden willen uitgeven en daarom die OZB-verhoging nodig zouden hebben. Dus ik zou op dat punt wel heel graag nog eens een duidelijke toelichting van het college horen. Dank u wel.
Meneer Kruiswijk.
De wethouder heeft iets gezegd over schuivende panelen. Maar bij het maken van de kadernota moeten we ons baseren op de feiten. De vraag is of dat consequent gedaan is. Want aan de ene kant zie je dat er geen investeringen worden opgenomen als we het niet zeker weten. En aan de andere kant weet je zeker dat de investeringen aankomen en die zijn weer niet opgenomen. Maar nu de politieke statements zijn afgegeven, kan ik niet nalaten om toch even iets te reageren op wat mijn collega's zeggen. Ik hoor het CDA ergens tussenin laveren en hulpvraag richting college van wat denkt het college ervan. De VVD is wat duidelijker en die ziet al ruimte in de begroting om de OZB maar niet te verhogen. Dus tekent zich een interessante splitsing af tussen LB Oud en de lijst Wiedemann. Namelijk LB Oud, tot mijn verbazing, zegt van ja, dat teren we niet in, als ik het goed begrepen heb. En meneer Wiedemann die zegt de oude LB, die neemt de oude LB-stelling in van de gemeente is geen spaarbank. Als ik het zo vrij vertaal. Dus dat is wel interessant. Ik heb de PvdA nog niet gehoord, maar ik denk dat GroenLinks, dat GroenLinks aardig in de buurt van de Partij van de Arbeid gaat zitten. Want een heleboel bezuinigingen die voorgesteld worden, daar zijn we het niet mee eens. En een aantal bezuinigingen ontbreken. En waar je dan op uitkomt, dat is een per saldo misschien financieel wel hetzelfde als waar het college op uitkomt. Maar dat wil nog niet zeggen dat de OZB nu omlaag kan. Omdat wij wel een zekere voorzichtigheid willen, ook in de begroting zoals het CDA ook aangaf op langere termijn. Juist vanwege de
interruptie, voorzitter.
Interruptie, meneer Brussaert.
Er is niet sprake van dat de OZB omlaag gaat. In onze woorden is het sprake van dat we de OZB niet veel verder gaan verhogen. Maar dat die op het huidige peil blijft.
Meneer Kruiswijk.
Ja, ik snap het. Ik moet mij inderdaad heel zorgvuldig uitdrukken. Dat meen ik serieus, want dit onderwerp is natuurlijk, dat raakt iedereen. En het gaat ons er ook niet om de OZB te verlagen en de VVD ook niet. Ik wil graag aan de hand van de college-nota een aantal opmerkingen maken. Het college stelt genoodzaakt te zijn verdere ombuigingen voor te stellen en verwijst naar pagina 19 van de ombuigingsnotitie. Er staan een heleboel voorstellen. Betekent dat al die voorstellen nu worden voorgesteld door het college of zijn er uitzonderingen op? Een uitzondering zou bijvoorbeeld kunnen zijn de subsidies. Want de Raad heeft daar natuurlijk een bepaald traject over afgesproken. En het is wat raar om daar nu een percentage, percentages per categorie te gaan bezuinigen of een nulpercentage. De notitie van het college is ook niet consistent met de kadernota, in mijn indruk. Want bijvoorbeeld op pagina 4, daar staat dat het college aanvullende ombuigingen op het gebied van subsidies voorstelt, maar in de kadernota zelf staat een percentage van 0% voor alle subsidies voorgesteld. Dus dat moet even toegelicht worden, denk ik. Ja, verder, het jaar 2014, om uit te gaan van wat exploitatiebaten van de plannen voor gemeentelijke huisvesting. Ja, de vraag is dat niet te optimistisch om 2014 al te rekenen? Maar als de planningen allemaal goed lopen, snap ik dat wel. De vraag bij de kadernota, pagina 4, is nog. Oh ja, dat was de vraag over de subsidiebudgetten. Geen aanleiding om van uitgangspunt 0% af te wijken. Pagina 5. Mijn circulaire, die moet toch nu al bekend zijn? Of is dat nog niet?
Dat is per 1 juni.
Dat is per 1 juni, ja. Ik ben heel benieuwd natuurlijk wat daar de effecten zijn. Openbare verlichting, daar heb je zo'n voorbeeld van investeringen. Er staat op voorhand nemen wij geen nieuwe investeringen op. Maar er is een openbare verlichtingsnotitie in aankomst waar, naar ik aanneem, toch investeringsbedragen ook genoemd staan. Dus hoe moeten we dat met elkaar rijmen? Dan de opmerking over onderhoud, vernieuwing, wegen. Daar val ik wel weer van mijn stoel natuurlijk. Hè. Weer over onderhoud, wegen. We hebben besloten rationeel wegbehoud, beheer. En dan zou je dus kunnen verwachten dat keurig gepland kan worden welke uitgaven wij te verwachten hebben over een reeks van jaren ook. Nou, nieuwe inspecties van wegen kunnen wat leiden tot tegenvallers, maar dat het zoveel financieel effect heeft, ik vind dat heel raar. Dat vereist een aparte discussie in het grondgebied. De prijsgevoelige budgetten op subsidiebudgetten worden niet geïnstalleerd. Oh, daar heb je het weer, ja. Pagina 6 onderaan. Daar staat OZB trendmatig met 1,5% verhoogd, plus een extra stijging om de meerjarenbesloting begroting sluitend te maken. Dat trendmatig, is dat al bij deze vastgelegd, die 1,5%, of kan dat nog afwijken als we de meinota gaan betrekken straks bij de bespreking in de Raad? Pagina 6 onderaan, daar staat de standaard 1,5% trend.
In de kadernota zelf.
Gaan we die trend nou nog ter discussie stellen aan de hand van de mijnnota of niet? Oké.
De wethouder heeft het gevoel.
Ben er bijna. Bij de toelichting op de meerjarenbegroting, daar staat tenslotte: ons college heeft uw raad aanvullende ombuiging op het gebied van taken en formatie voorgesteld. Oh ja, die vraag heb ik ook al gesteld. Van welke zijn het dan precies allemaal? Zijn het exact die 19? Ja, dat waren de vragen.
Meneer Roemers. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst een vraag over bladzijde 18 van de ombuigingsnota 2012-2014. Heb ik nu goed begrepen dat het college ervan uitgaat dat die voorstellen op die pagina, met uitzondering van de verhoging van de OZB, dat die bij de vaststelling van de begroting 2011 zijn aangenomen, met uitzondering van de beperking van de openingstijden loket Bloemendaal? Dat is mijn eerste vraag. Een tweede vraag die ik heb, die heeft betrekking op bladzijde 19... En dat staat helemaal onderaan. Dat gaat over onderzoek, intensivering, bestaande heffingen en tarieven, waaronder parkeerbelasting. Ik dacht dat die maatregel, dat die al aangenomen was bij de vaststelling van de begroting 2011 via een amendement. En ik heb een vraag op bladzijde 20. En dat is voorstel 5b. Dat gaat over het alternerend inzamelen, besparing te gebruiken om de OZB te verhogen. Ik dacht dat ook die maatregel, dat die al aangenomen is, dat we alternerend gaan ophalen. Dus daar wil ik graag even aandacht voor. Dan heb ik een paar inhoudelijke opmerkingen. Ik ben van het bedrag uitgegaan wat helemaal onderaan pagina 19 staat. Daar staat 2,7 miljoen. Ik rond het nu even af. En dan neem ik mee de taakstelling van die 2 ton die uit die begroting 2011 komt. Dan kom ik op zeg maar 2,9 miljoen. Daar trek ik dan die beperking van die openingstijden van het loket Bloemendaal. En ook het stopzetten van het convenant van de brandweer Bloemendaal-Hillegom vanaf. En dan kom ik op 2,85 miljoen. En als je dan kijkt hoe die ombuigingstaakstelling verdeeld is over de verschillende aspecten, dan gaat het om 1,1 miljoen lastenverhoging, dat is 39%. Minder dienstverlening aan de burgers, 350.000, dat is 12%. Minder inkoop, dat is 0,5 miljoen, is 17%. Minder geld naar derden, dat zijn subsidies in de VRK en dat soort dingen, 18%. En snijden in eigen vlees, 0,4 miljoen, is 14%. En wat dan opvalt, dat is dat die lastenverhoging is ingevuld, die minder dienstverlening is precies ingevuld, minder geld naar derden is precies ingevuld, die minder inkoop, vraag ik me af of dat te realiseren is, omdat in de meerjaren cijfers is er al verondersteld dat er geen prijsverhoging is. Dus daar moet je dan overheen nog een half miljoen bezuinigen. Dat lijkt mij een zeer hoog bedrag. Maar als je dus even van die bedragen uitgaat, dan valt dus op dat het redelijk goed gespecificeerd is wat betreft die 4 categorieën, maar dat dat ten aanzien van dat snijden in eigen vlees, dat dat in mindere mate is gebeurd. Dan even over het schemaatje waar de wethouder ook volgens mij terecht mee begon. Daar heb ik een aantal vragen over. Dat eerste besluit begrotingsraad, die getallenreeks, die kan ik terugvinden. Die tweede getallenreeks van die OZB uiteraard ook. Die onder B kan ik niet terugvinden. Er is toen in begin januari, precies om precies te zijn, op 11 januari is ons een overzicht gegeven van hoe je moest kijken naar die decembercirculaire. Maar nu kloppen die getallen niet met die getallen die hier staan. Was toen in dat stuk van 11 januari was de septembercirculaire niet meegenomen en nu wel? Dat is mijn eerste vraag. Nou, dan van die bruggen, dat is volstrekt helder. Die kapitaallasten van die extra wegen, het enige wat ik me daarbij afvraag, zijn er dan helemaal geen kapitaalgoederen die helemaal afgeschreven zijn, waardoor een extra stukje ruimte ontstaat. Die regel F, dat lijkt mij uitermate verstandig. Regel G, dat help ik iedereen hopen, dat dat een stuk goedkoper uitkomt. Die donaties van het bereikbaarheidsfonds vind ik logisch om dat even PM op te nemen. Bij die rentelasten die omhoog gaan als gevolg van investeringen heb ik een vraag, opmerking. Waarom worden hier wel rentelasten meegenomen en waarom worden bij de bouw van het gemeentehuis worden de rentelasten niet meegenomen? Dat is mij een beetje onduidelijk. En wat ik begrepen heb, dat die regels K en L gewoon ervan uitgaan dat de voorstellen zoals op pagina 19 staan van de ombuigingsnota volledig worden ingevuld op de manier zoals dat daar staat. Ik refereer even aan de opmerking van de heer Kruiswijk dat wij over de subsidies al een andere afspraak hebben gemaakt en dat het college dus veronderstelt als daar voorstellen in geschrapt worden, dat de verschillende fracties dan ook aangeven hoe het wel gefinancierd moet worden. Dan tenslotte nog een laatste opmerking en die gaat over de omvang van de overschotten op in 2013, 14 en 15. Ten eerste staat dat bereikbaarheidsfonds PM, dat is dus het eerste. Ik mag erop wijzen dat de algemene flexibele reserve die in het verleden met een zeker gemak gebruikt kon worden om tegenvallers in het lopende jaar op te vangen, nu gedaald is tot 0,8 miljoen. Ik mag erop wijzen dat de risico's die de gemeente loopt aanzienlijk zijn toegenomen. Ik wijs op de risico's bij het Marine Hospitaal wat betreft rentebetaling. Ik wijs op de risico's bij het Haringbuis, waar we besloten hebben dat de gemeente zelf dat plan gaat ontwikkelen. Dat betekent dat we gewoon een buffer moeten hebben om eventuele tegenvallers, ik hoop het uiteraard niet, in dat plan te kunnen opvangen. Dus Of die overschotten die daar staan te groot zijn, daar heb ik nog even enige twijfels over. En de rest van de voorstellen, zoals vermeld op bladzij 19, die zullen wij nog kritisch bekijken. Want een aantal voorstellen die betekenen dat, laten we zeggen, het onderhoud van groen en dat soort dingen, dat terugloopt in de gemeente. Daar zijn wij niet bepaald een voorstander van. Dank u wel.
Dank u. Het is 10:30. Ik moet u formeel op basis van het reglement van orde de vraag stellen of u door wil vergaderen of dat we op een andere avond doorgaan. Ik neem aan bijna dat u gewoon de vergadering wilt afmaken en dan gewoon de beantwoording nu wilt doen van de wethouder. Ja? Dan handelen wij dit agendapunt in zijn totaliteit vanavond nog af. Het woord is voor de beantwoording in eerste termijn aan de wethouder. Gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Ik had wat opgeschreven, maar ik ben het nu even kwijt. Dan doe ik het even uit mijn hoofd. Waar ik mee wil beginnen eigenlijk, dat is dat we hier praten over de kadernota. Dat wil zeggen dat het gaat om welke uitgangspunten kiezen we nu voor de opstelling van de begroting. Dat wil niet zeggen dat er tot op het allerlaagste niveau u vandaag verplicht bent om besluiten te nemen. Ik moet daar voorzichtig mee zijn om dat te zeggen, want ik word zo door de voorzitter op mijn vingers getikt dat ik daar niks over te zeggen heb. Maar wat ik ermee bedoel is, het gaat wat mij betreft even om de grote lijnen. Dat in de eerste plaats. Dan in de tweede plaats, u heeft een taakstellende rol. En wat we gedaan hebben met de kadernota, dat is u de bouwstenen aandragen op basis waarvan u inhoud kan geven aan die taakstellende rol. En ik interpreteer dat schema wel zodanig dat je op zijn minst zou kunnen kijken naar wat het positief saldo zou zijn als al die aannames die hier worden gepleegd uitkomen. Nou, dan ontstaat er dus een beeld van dat we in 2012 een licht positief resultaat hebben en dat oploopt naar 1 miljoen in 2014 en 2015. Maar zoals ik al heb gezegd, het zijn schuivende panelen, het kan de volgende keer er anders uitzien. Er zitten ook risico's in, er kunnen tegenvallers komen. En ik bepleit dus om dat maar niet als een harde aanname te nemen. Dan is er in de tweede plaats, dringt zich wat betreft de taakstellende rol een keuze op. Als u zegt van nou ja, moet dan elke consequentie van het schema worden overgenomen. Dan zou je bijvoorbeeld je kunnen afvragen of er een keuze mogelijk is tussen het niet doorvoeren van de OZB of het niet doorvoeren van de ombuigingen. Je kan kunnen zeggen ik maak een keuze tussen die twee elementen of ik maak gebruik van een gedeelte van beide mogelijkheden. Maar ik reken dat tot uw taakstellende rol om u daarover in politieke zin uit te spreken. Wat betreft die OZB, mevrouw Soeterman heeft het al gezegd, u heeft destijds aan het college gevraagd om een ombuigingsoperatie te maken. En wij hebben u dat toegezegd als college en wij hebben u dat gepresenteerd als een soort met groslijst waaruit gekozen kon worden. En er is in eerste instantie een keuze gemaakt om de begroting 2011 sluitend te krijgen. En wat er nog niet besloten is, ligt in principe voor om in het kader van de begroting besloten te worden. Ik zou u niet willen uitdagen om op dit moment uit die hele lijst in het kader van de kadernota al besluiten te nemen. Maar ik denk wel dat er op bepaalde punten duidelijkheid moet zijn. En ik doe met name ten aanzien van de subsidies. Als u zegt, het geheel overziende vinden wij als raad dat we geen gebruik willen maken van het snijden in subsidies. Dan zou dat betekenen dat het proces wat op dat punt in gang is gezet, niet moet worden voortgezet. Als u zegt nee, in het kader van de kadernota vind ik dat die subsidies toch een element is wat bij wijze van spreken in het kader van de bezuiniging die wij als gemeente ondergaan, dat we die door willen belasten naar degenen die van de gemeente afhankelijk zijn, dat u als principiële keuze zegt nee, dat moet doorgaan, dan is het van belang dat u in het kader, in de kadernota dat zegt, want dat betekent dan dat dat proces moet worden doorgezet. Een keuze of nou bloemetjes wel of niet moeten worden gesneden, dat kan allemaal wel in het kader van de begroting worden besloten. Dus wat ik u eigenlijk voor wil houden, dat is in de eerste plaats, dat hoeft u vandaag niet te doen, maar wel in de raad, voor de opstelling van de begroting is het van belang dat duidelijk is waar de meerderheid in de raad ligt met betrekking tot de keuze die u wat betreft de taakstellende rol voor ogen heeft. En zoals de voorzitter toen straks al zei, dat is een verantwoordelijkheid van de raad, daar hoeft het college zich niet mee bezig te houden, dus ik verwacht daar nogal wat van. Dan weet ik niet of ik op allerlei andere vragen die gesteld zijn, ook gelet op het moment van de avond, in moet gaan. Ik ga ervan uit dat de onderwerpen met betrekking tot bruggen, openbare verlichting en wegen, dat die allemaal in de commissie grond aan de orde komen. Ik wil nog wel opmerken dat mijn uitgangspunt wat betreft de vernieuwing van de wegen gebaseerd is op de aanname van het rationeel wegbeheer. Als dat anders is, dan zal het wel blijken tijdens de behandeling van het onderwerp in de commissie grond. Maar voor uw beeldvorming zou ik u dat in ieder geval even willen meegeven. Voorzitter, ik weet niet of u nou van mij verlangt of ik nou nog op allerlei vragen ingaan.
Het is wel zo, er zijn wel wat vragen gesteld die in deze commissie thuis horen. En dan beginnen we bij Libera Bloemendaal, die onder andere een aantal opmerkingen heeft gemaakt over de kadernota.
Maar zal ik dan even proberen om de belangrijkste vragen te behandelen die gesteld zijn?
Ja, nu zal u erbij helpen.
Ik begin dan bij de VVD. Er is een vraag gesteld over de investeringen. De algemene lijn is dat we zeggen, we gaan ons even niet in zitten spannen om allerlei investeringen te bedenken. Ik wijs er ook op dat we bezig zijn met de huisvesting, wat een investering is en waar we onze handen vol hebben. We hebben nog een aantal groene lichten van u over zaken die afgewikkeld kunnen worden. Ik hoop dat we dit jaar het baggerplan kunnen gaan uitvoeren, onder andere. Wat betreft wegen, de verlichting en de bruggen zijn het onderhouds- en vervangingsinvesteringen. Dat zijn niet in principe vernieuwingsinvesteringen. Dus daar geldt de opmerking van mevrouw Soeterman en anderen. Daar hebben we wel onze onderhoudsplicht te verrichten. Liberaal Bloemendaal, kritisch kijken. Eigenlijk hebben we dat gedaan in het kader van de bezuinigingsoperatie. Dus alles wat onder de vlag van kritisch kijken mogelijk is, dat hebben we daar voor u opgezomd. Dat zijn efficiëntieverbeteringen, dat zijn besparingen in de interne organisatie, dat zijn inkoopvoordelen, maar dat zijn ook besparingen op de posten zoals ze genoemd zijn. Wat betreft die huisvesting, de afschrijvingskosten zitten dus in die becijferingen van die 1 en die 2 ton, want die zitten daar gewoon in meegenomen. En over de risico's, daar hebben we met u het debat gevoerd in het kader van de huisvesting. Die zitten er deels wel in en deels ook niet. Dan zijn er door verschillende mensen opmerkingen gemaakt over de rentelasten. Ik heb daar al een opmerking over gemaakt. Ik wil nog eens een keer wijzen, ik heb het al eerder gezegd ook. Het beleid wat u als raad heeft vastgesteld is dat we principe hanteren dat we zelf voorzien in de financiering van onze investeringen en dat we daarvoor geen interne rente toerekenen. Als ik even een uitstapje mag maken naar de huisvesting, daar ging het dus om die afweging van die investering van die 7 miljoen of die 9 miljoen. Daar hebben we dat principe dus ook gehanteerd, dat we die interne rentevoet niet gehanteerd hebben. En als dat wel zou zijn gebeurd, dan zou het verschil zich beperkt hebben tot die 2 miljoen verschil tussen het ene plan en het andere plan. Dat neemt niet weg dat wij vanuit liquiditeitspositie natuurlijk niet ongelimiteerd kunnen voorzien in onze eigen investeringen. Dat is ook helemaal niet nodig. Het is best toegestaan om een gedeelte extern te financieren. En gelet op wat we moeten gaan betalen, is het niet helemaal uitgesloten. Zeker als, bij wijze van spreken, het Marine Hospitaal, zoals gepland, niet binnenkomt. Want als het goed gegaan was, dan hadden we bij wijze van spreken die 15 miljoen binnengekregen. En dan hadden we liquide middelen genoeg had om door te gaan met het beleid van de zelffinanciering. Maar nu dat niet doorgaat, houden we er rekening mee dat in de loop van de komende jaren het wel eens zo zou kunnen zijn dat voor de financiering van onze investeringen we een beroep moeten doen op de kapitaalmarkt. En ik noem dat maar in het kader van de kadernota, omdat ik dat een risico vind wat we in de beoordeling van de financiële positie van de gemeente niet uit het oog mogen verliezen. Hopelijk gaat dat meevallen, maar het zou kunnen zijn dat het nodig is.
Sorry, wethouder, dat ik u onderbreek.
Interruptie, meneer Roemers.
Maar je zou het Marine Hospitaal toch gewoon apart kunnen zetten. Dan zeg je gewoon, voor het Marine Hospitaal hebben we die lening. En die rente op die lening moet je dan in je exploitatiesaldo helaas opnemen. Want je kunt waarschijnlijk die grondprijzen niet eindeloos blijven verhogen. En dan kun je in principe die andere dingen, die kun je zoals u zegt aanpakken. Want nu ga je die zaken vermengen. Of zie ik dat nou verkeerd?
Wethouder Kokker.
Nou ja, ik denk dat ik u op financieel gebied weinig kan uitleggen, meneer Roemers. Maar waar ik op doel dat is dat u weet dat onder de huidige omstandigheden de rente op gedeelte van de opbrengst van het Marine Hospitaal nog wordt betaald door onze contractpartner. Maar waar ik op doel is dat als het project zou zijn gestart, dan zouden we 15 miljoen hebben ontvangen. En dat zou natuurlijk de cashpositie van de gemeente aanzienlijk hebben versoepeld. En dat zou de ruimte hebben geboden om de investeringen die in het verschiet liggen te kunnen financieren. En hadden we daarvoor geen beroep op de kapitaalmarkt moeten doen.
Gaat u verder met
D66? Ja, dan die opmerking over de reserve. U weet dat de bufferreserve 90% moet zijn van het weerstandsvermogen. Het is inderdaad zo dat onze flexibele reserve af gaat nemen. Maar afhankelijk, dus daar moeten we niet doen alsof we daar heel veel ruimte hebben. Tot nu toe hebben we nog wel eens wat incidentele dingen vanuit die algemene reserve kunnen betalen. Maar die loopt wel behoorlijk scherp aan. Dus daar zit niet de ruimte. Dus dat moet u ook zien in relatie tot het beoogde resultaat in de komende jaren. En daar is ook mijn opmerking op gebaseerd, dat rekent u zich nou niet rijk en laten we wel scherp aan de wind blijven varen wat betreft de maatregelen die genomen moeten worden. Ja, die opmerking over die verdeling die een derde, daar wou ik later op terugkomen. Dan heeft u nog een groot aantal opmerkingen gemaakt die naar mijn mening pas later aan de orde komen. Allerlei voorstellen waarvan u zich heeft uitgesproken, maar dat kan denk ik bij de begroting aan de orde komen. Dan kom ik bij de heer Wiedeman. Ja, over het bankieren heb ik wat gezegd. Ook over het overschot. Ja, die OZB-discussie, daar zult u zich over moeten uitspreken. En over het wegonderhoud heb ik wat gezegd. Dan was na de heer Wiedeman was eens met
mevrouw Soeterman.
Mevrouw Soeterman. Ja, u heeft dingen gezegd over die wegen, daar heb ik op gereageerd. Ook over de OZB heb ik gereageerd. Ik dacht dat ik u op uw opmerkingen ben ingegaan. Dan de opmerking van de GroenLinks. U vraagt of alle bezuinigingen zijn voorgesteld. Nou, wat in het schema is opgenomen, dat haal ik nog maar eventjes, dat is dat in de meerjarenbegroting 2011 tot 2015, daar heeft u mee ingestemd en u heeft daarbij in principe ingestemd met de verhoging van de OZB zoals hier staat. En ik heb daar toen ook bij gezegd dat u in het kader van de nieuwe kadernoten in dat licht daar opnieuw een besluit over kan nemen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de ombuigingen. We hebben hier integraal de ombuigingen opgenomen zoals we op bladzijde 19 van de ombuigingsoperatie staan. En naar mijn mening moeten ze dus gehanteerd worden zoals ik aan het begin van de beantwoording heb aangegeven. Er zal een keuze moeten worden gemaakt waar we de prioriteiten leggen en hoe ver we daarin willen gaan. Als u zegt dat het college. Kijk, we hebben het zo opgesteld met respect voor uw rol ten aanzien van uw taakstelling. We dragen u de bouwstenen aan om u in de gelegenheid te stellen om beleidsmatig uit te spreken van uw taakstellende rol waar u uw prioriteiten zet. En dat willen we dan graag gaan vertalen in het kader van de begroting.
Voorzitter, dat snapt GroenLinks.
Introductie, meneer Kruijswijk.
Maar de vraag was, is er niet inconsistentie tussen het voorstel om de bezuinigingen op subsidies aan te houden, zoals voorgesteld in die pagina 19 van de ombuigingsvoorstellen, en de kadernota zelf, waar 0% voor de subsidies is voorgesteld?
Wethouder Kokken?
Nee, het zijn andere dingen. Misschien dat we dat buiten de vergadering nog even kunnen uitleggen. Over de subsidies heb ik wat gezegd. Verlichting ook, onderhoudswegen ook.
De heer Kruijswijk had nog een opmerking over de effecten van de meicirculaire.
Die zijn er nog niet. Die hebben in ieder geval bij de opstelling van deze noten waren er nog niet bekend. En ik heb de meicirculaire nog niet gezien. En dan kom ik bij de Partij van de Arbeid. Die heeft een hele hoop opmerkingen gemaakt. Ik weet niet of ik in mijn algemene...
Wat ik het belangrijkste vind is...
Meneer Roemers, interruptie.
Ja. Wat ik het belangrijkste vind is of die voorstellen zoals ze nu staan op bladzijde 18... met uitzondering van de OZB. Zijn die nu, worden die door het college beschouwd als aanvaard te zijn bij de vaststelling van de begroting van 2011?
De wethouder...
Wat betreft de OZB zijn alleen...
Daar maak ik ook een uitzondering op. Dus alle voorstellen die op bladzijde 18 staan, met uitzondering van de OZB, worden die door het college nu beschouwd als ze zijn aanvaard bij de vaststelling van de begroting van 2011?
Ja, de voorstellen op bladzijde 18 die zijn overgenomen voor zover u die niet bij amendement hebt gewijzigd.
Ja, duidelijk antwoord.
En dat is vrijwel integraal en er zitten marginale wijzigingen in.
Er zit alleen de uitzondering in van dat loket Bloemendaal, volgens mij.
Ja, maar dat is marginaal even uit mijn hoofd. En we hebben bewust geen structurele OZB-verhogingen voorgesteld in 2011. Dat pas in 2012 gedaan. We hebben wat voor ons uitgeschoven om later daar pas besluitvorming over te moeten plegen. Die heeft natuurlijk wel de trendmatige verhoging en een correctie hebben plaatsgevonden ten aanzien van de OZB. Was er een andere cruciale vraag die u vindt dat u nu beantwoordt? Nee? Oké. Okay. Nou...
U heeft zich er eigenlijk doorheen geworsteld.
Dus. Dank u wel, voorzitter.
Ja. Nou, een compliment mag toch ook wel eens uitgedeeld worden. wilt u nog een tweede ronde, gezien de tijd van de, waarop we zitten? Niet?
Ik denk dat de volgende ronde inderdaad is.
Dat dacht ik dus ook, want al uw vragen zijn beantwoord. U heeft bepaalde signalen afgegeven wat u eventueel aan amendementen of moties en voorstellen wil indienen. Ik wil eigenlijk de discussie een beetje naar een afronding laten gaan.
Nee, sorry dat ik u onderbreek. Ja,
meneer Roemers.
Ik zou nog wel even antwoord willen hebben op die vraag. Er is een bezuiniging verondersteld op de inkoop van 5 ton. Terwijl in de meerjarencijfers van ons al een prijsverhoging van 0 zit. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan... waargemaakt kan worden. Want dat lijkt me toch uitermate lastig.
Wethouder Kokken?
Dat is ook zo, meneer Roemers. Het is niet zo dat er niet alleen sprake is van geen prijsstijging op de inkoop, maar daar is al jarenlang sprake van. En toch denken we dat we op het gebied van de inkoop samen met Rijk de geprognosticeerde besparingen kunnen gaan halen. Vraagt u mij daar geen garanties over op dit moment, daar ga ik ook geen harde toezeggingen over doen. Maar vooralsnog is dat de inzet van het college om dat te bewerkstelligen op de inkoop.
Terwijl er uitgegaan wordt al van een prijsstijging van 0.
Dank u wel. Nou, u heeft allemaal uw opmerkingen kunnen maken over deze kadernota. Er zullen amendementen misschien komen, moties, nog onderling overleg. Alles zal plaatsvinden. Commissie Samenleving en Grondgebied zullen zich ook nog gaan buigen over deze kadernota in de vergaderingen van morgen en donderdag. En ik neem aan dat het als bespreekpunt naar de Raad gaat van 23 juni. Ja? Dan ronden we ook dit punt af en springen we meteen door naar punt 18, de sluiting. Ik sluit om 22:50 uur de vergadering. En ik dank u voor uw bijdrage en wens u wel thuis. De vergadering is gesloten.